Goedenavond, leden van de commissie Duurzaamheid. Welkom. Van de kant van het college zijn aanwezig gedeputeerde Stuyvenberg voor een aantal mededelingen, gedeputeerde Rijsbeman voor de beeldvormende sessie en gedeputeerde Appelman missen we nog, maar die hebben we nodig voor de bespreking van de nieuwe natuur. Ook welkom aan degenen die op de tribune zitten. Een speciaal welkom voor Frans Mulkhuizen namens de SP in deze commissie voor de eerste keer. Succes bij uw werk in deze commissie. Berichten van verhindering hebben wij niet ontvangen. Zijn er berichten van verhindering die u wilt doorgeven? Dan, u bent alleen.
Ik ben vanavond een keer alleen. De beide dames zitten in de commissie Economie.
Oké, dank u wel. vaststelling agenda punt 2. U hebt de conceptagenda gekregen. Ik wil beginnen met een ordevoorstel. De gedeputeerde Appelman wordt om 9 uur verwacht in de commissie Economie. Voor ook een redelijk spannend onderwerp heb ik inmiddels begrepen. Dus ik stel u voor om heel gedisciplineerd vanavond te vergaderen. En ook zeker het onderwerp voor de heer Appelman. Om daar ook met tijdslimieten te gaan werken, want anders halen we 9 uur niet. Kunt u daarmee akkoord gaan met een strakke behandeling van de agenda vanavond?
Mag ik een ordevoorstel doen? Kunnen we die twee agendapunten niet omdraaien? Dan schaffen we ons meer ruimte mee, hè?
Ja, dat heb ik ook voorgesteld, maar ik heb van het presidium heeft bepaald dat we het eerste uur aan beeldvorming moeten doen. En zoals u weet heb ik de vorige vergadering daar enige ruimte in gevraagd in die aanpak. Maar die ruimte heb ik ook van uw commissie niet gekregen. Bovendien gaat, het zou mooi handig geweest zijn om de beeldvorming en de oordeelsvorming om te draaien. Maar we hebben nu enkel met elkaar afgesproken, eerst beeldvorming en dan oordeelsvorming. En bovendien als we het omdraaien nadat de agenda al naar buiten gegaan is, geeft dat andere mensen ook problemen als ze ergens aan willen sluiten op een onderdeel die we geagendeerd hebben. Dus we hebben het overwogen en we hebben besloten om gewoon de agenda te laten staan en u voor te stellen om kort en bondig te vergaderen. Akkoord?
Voorzitter?
Ja, meneer Miske.
U geeft aan dat gedeputeerde Rijzerman ook naar een andere commissie moet, maar ik Appelman. Heb nog wel een
Appelman.
Niet meneer Rijsbeman.
Nee, meneer Appelman wordt om 9 uur in de commissie Economie verwacht.
Nee, ik had een boeiende vraag voor de rondvraag voor de heer Rijsbeman. Dus ja. Maar als hij er blijft, dan kan hij straks morgen gesteld worden.
Ik wil eigenlijk wel graag naar de commissie Economie. Dus ik weet niet of het de agenda in te
komen. Naarmate we sneller vergaderen, is de kans groter dat we dit gaan halen, die rondvraag. In de commissie gaan een
nog
aantal
even bij interruptie.
Ja, de heer Miske.
Mocht de heer Rijzerman toch naar de andere commissie gaan, staat u dan toe dat ik de rondvraag nog aan hem stel voordat hij onze commissie verlaat?
De commissie stemt in.
Ja, de commissie stemt in en de voorzitter en half ook. Goed, er gaan een paar lijsten rond. De presentielijst, de intekenlijst voor de Staatacademie van 15 februari. Een lijst over warme maaltijden en extra beeldvorming. En een lijst werkbezoek Staatsbosbeheer op 16 maart. Bij de agenda, ik kom nu bij agenda punt 3, mededelingen. Bij de agenda zijn een viertal stukken gevoegd, de lijst ingekomen stukken, de lijst van moties, de lijst van toezeggingen en de lange termijn agenda. Ik stel u voor deze vier stukken ter kennisgeving aan te nemen en de agendering hiervan is voorzien in de commissie van maart. Stemt u hiermee in? Akkoord. Er is bij de stukken een memo-agendacommissie gevoegd. Ik geef het woord aan de commissie Griffier.
Voorzitter, dank u wel. Ik wou het even kort en kernachtig samenvatten, want het is een vrij lange memo. Dat was, waren dagkoersen. Inmiddels is het beeld weer iets anders. We hebben ons als Griffie beraden over die data. U heeft kunnen zien, het probleem zit bij het IPO-congres. Wij weten dat u daar normaal gesproken belangstelling voor heeft. We hebben zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden rondom die periode. En ons voorstel is om voor de commissie Duurzaamheid niet 5 oktober te gebruiken, maar 13 oktober. Dat is op een donderdag vanaf 7 uur. En u mag echt van mij aannemen, wij hebben het vergaderschema van binnen en buiten gekeerd naar alle mogelijkheden. En dit is gebeurd zeer zorgvuldig en ook kan op deze manier de commissie Economie, waar al een aantal onderwerpen voor waren aangemeld, ook op het juiste tijdstip plaatsvinden.
Wie kan ik hierover het woord geven? De heer De Reus, VVD.
Ja, ik heb een vraag. Waarom wordt het überhaupt verplaatst? Want ze zitten parallel, allebei op 5 oktober om 7 uur 's avonds. En dan gaat de commissie Economie door om 7 uur 's avonds. De commissie Duurzaamheid wordt verplaatst. Kunnen we het gewoon laten doorgaan? Dat is het probleem.
Nee, ik wil ook omwille van de tijd, we hebben echt, er is reden toe. Ik heb net aangegeven waar die reden in zat. En we hebben echt alles afgewogen en u mag van mij aannemen. Wij moeten uitwijken naar een andere datum en het voorstel is echt 13 oktober om 7 uur. En ik kan de details nog wel, maar dat doe ik liever op een ander moment, omwille van de tijd.
U wordt dus verzocht ja te zeggen?
Ja.
Ja? Akkoord. Dan nu de mededelingen. Eerst de mededeling van de heer Stuyvenberg.
Dank u wel, voorzitter. Excuus. Ik heb een drietal mededelingen voor de commissie. De eerste gaat over de uitvoering van de klimaatmotie, ofwel de klimaatbijeenkomst. Die zal plaatsvinden op 9 maart aanstaande hier in de Rietkerkzaal. Binnenkort zal daar de uitnodigingen voor naar u toe komen. De dagvoorzitter is Niels van der Schaaf. De inleiding wordt gehouden door Marjan Minnesma van Urgenda. En er zijn 3 presentaties. 1, dat is een gecombineerde door Koen Schoots en Koen Hanske van het Energieonderzoekscentrum Nederland. De andere, dat gaat over klimaat en energiescenario's in aansluiting op de nationale energieverkenning. Dan zal er een presentatie zijn van Huib van Essen van CE Delft over CO2 afkomstig van mobiliteit, gebouwde omgeving en bedrijven. En Gijs Kuneman zal een presentatie houden over broeikassen, gassen afkomstig van de landbouw. En Gijs Kuneman is van de Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu. En ik zou u op willen roepen om daar alle aan deel te nemen. Het is zowel voor statenleden, burgerleden als fractieassistenten of degene die in uw directe omgeving daar ook interesse in hebben. Dan voor wat betreft de grote grazers. De voorzitter haalde dat al aan. Op 16 maart zal er een werkbezoek worden gepland. De locatie daarvan is het buitencentrum Staatsbosbeheer Oostvaardersplassen Lelystad. Daar zal een inleiding worden gehouden door Nick de Snow, de provinciaal manager van het Staatsbosbeheer Flevoland. En 2 presentaties, 1 door de heer Lute, onafhankelijk dierenarts, over grote grazers in de Oostvaardersplassen. En de andere zal gehouden worden door de heer Stolp, voorzitter Beheersadviescommissie. En dat gaat over de uitlegrol ICMO 1 en 2 en de evaluatie hiervan. Daarna vindt er een veldbezoek met een bolderkar. Dus ook daar bent u van harte welkom. Dan als laatste, dat is de uitvoering van de motie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Het college heeft ingestemd met het uitvoering van de motie zoals die door GroenLinks is ingediend, waarbij de weidevogelbeheer in het rivierduingebied voor 2016 en 2017 via een nieuw beleid zal worden ingezet. In 2017 zal er een evaluatie plaatsvinden. En afhankelijk van deze evaluatie zal hetgeen worden opgenomen in het bestaande beleid agrarisch natuur- en landschapbeheer. Tevens is de Flevoland Agrarisch Collectief, waar ik afgelopen week een hele mooie bijeenkomst mocht openen, gevraagd om het weidevogelbeheer ook in het gebied Kop van Noordoostpolder te bezien en te bekijken of we daar voldoende draagkracht kunnen krijgen om dat aan elkaar te koppelen. Voor zover de mededeling.
Dank u wel. Ik kan nog aanvullen dat 16 maart bij de Oostvaardersplassen 's middags is van 2 tot 5. En als ik het goed begrepen heb, maar anders dan word ik gecorrigeerd, is dat alle statenleden daar welkom zijn. Dus niet alleen de commissie duurzaamheid, maar alle statenleden en belegd. Burgerstatenleden ook geen probleem. Winddossier, wilt u daar nog iets over vertellen?
Nou, nee, dat zit niet direct in. Daar komt binnenkort een mededeling over. Hoe wij denken in de tijd gezien dit in de commissie te willen presenteren. Dat zal weer via een beeldvorming, via het wensen en bedenkingen. In een viertrapsraket zal dat worden ingediend. Ik wilde wel even toevoegen voor wat betreft de grote grazers. Gedeputeerde Rijsbeman, die zal los van deze, want dit gaat over de grote grazen specifiek, voor het Nationaal Park een aparte werkbezoek organiseren.
Dank u wel. De heer Rijsbeman heeft ook een aantal mededelingen. Dat hoort hierbij. Dat komt straks aan de orde. De heer Appelman heeft 10 mededelingen. Kijkt heel geschrokken. Dan is aan de orde agenda punt 4. Vaststelling besluitenlijst van de commissie duurzaamheid van 6 januari. Is iemand die daarover het woord wil voeren, iets wil zeggen? Of naar aanleiding van? Zo niet, dan neem ik aan dat u mee akkoord gaat dat we deze vaststellen. Akkoord. Dan is nu aan de orde agenda punt 5. Ecologisch boekhoudsysteem Markermeer-Eimeer. Deze presentatie krijgen wij op basis van eerdere toezeggingen door de gedeputeerde. U wou dit inleiden?
Heel kort, ja.
Heel kort. U krijgt het woord, de heer Rijsbeman.
Dank u wel, voorzitter. Uw staten vragen om meer inzicht op over het ecologisch boekhoudsysteem. Dat is onderdeel van wat we met het Markermeer-Eimeer aan het doen zijn. Daar zal Sander van der Vecht zo meteen alles over vertellen. Ik vind het fijn dat u om dat inzicht vraagt en dat wij dan de gelegenheid hebben om het uit te leggen. Het is nogal een technisch dossier. En als je het zo leest, kan ik me heel goed voorstellen dat je dat je dan met vragen blijft zitten. En als wij dan de gelegenheid hebben om ze uit te leggen, is dat natuurlijk prettig. Markermeer is er slecht aan toe. Het is Natura 2000 gebied met het hoogste beschermingsniveau wat we kennen in Nederland. Er wordt met de Markerwadden, maar ook op heel veel andere plekken rond het Markermeer en IJmeer geïnvesteerd in natuur. Met het ecologisch boekhoudsysteem willen we graag niet alleen bijhouden dat die ecologische verbeteringen er zijn of welke er zijn, maar die ook kunnen benutten voor de economische ontwikkeling in de omgeving rond het Markermeer-Eimeer, met name de MRA's dat aan de orde. Dat maakt het ook wel heel belangrijk om het op die manier te doen. Sander van der Vecht van de afdeling zal u daar alles over vertellen. Dus ik ben hier zelf nog even bij. Ik ben net al toegefluisterd van de voorzitter van dit is een beeldvormende ronde. U hoeft hier niet per se bij te zijn. Ik hoor heel graag wat u hierover te vragen heeft. En mocht u vragen aan mij hebben, daar ben ik natuurlijk ook voor aanwezig.
Mevrouw van der Vecht, waar gaat uw voorkeur naar uit? Vragen tijdens uw presentatie of vragen aan het eind?
Onduidelijke verduidelijkingsvragen graag tussendoor en inhoudelijke doorvragen liever aan het eind.
Oké, dus spaar uw vragen zoveel mogelijk op voor na de presentatie. Mevrouw van der Vecht, ik geef u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, mijn naam is Sandra van der Vecht. Ik ben senior projectleider bij de afdeling Gebiedsprogramma's in Europa. Ik werk daar als projectleider aan het Markermeer-IJmeer-programma. Naar aanleiding van de toezegging bij de begrotingsbehandeling in het najaar verzorgen wij deze toelichting vanavond voor u. Eerst even terug naar waar het ecologisch boekhoudsysteem eigenlijk vandaan komt. In 2014 is de... Nee, 2013 is de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer vastgesteld. He, die ging over 60.000 woningen, 100.000 banen, de bereikbaarheid van Almere-Amsterdam en de ontwikkeling van het Markermeer-IJmeer. En daarbij is ook een bestuursovereenkomst afgesloten waarin de provincie partij is. En daarin is afgesproken dat het toekomstbestendig ecologisch systeem voor het Markermeer-IJmeer dé stip op de horizon is. Dus waar we gezamenlijk met de partijen die die overeenkomst getekend hebben, naartoe werken. En de realisatie van Markerwadden, eerste fase, en de luwtemaatregelen in de Hoornse Hop zijn de eerste stappen in de realisatie daarvan. En het opstellen van een ecologisch boekhoudsysteem stond ook in die bestuursovereenkomst. En waarin ook de voortgang van het toekomstbestendig ecologisch systeem wordt bijgehouden. En er staat in die bestuursovereenkomst ook vastgelegd dat de nulsituatie die is vastgesteld voor Natura 2000 in dit gebied ook gebruikt wordt om de voortgang van TBS te monitoren. Dat eventjes als terugblik waar het vandaan komt. Dit is nog even een keertje het plaatje van het toekomstbestendig ecologisch systeem. Even terughalen, het ging om het realiseren van een viertal ecologische doelen. Het realiseren van helder en troebelwater, waar het nu vooral alleen troebelwater is. Een gradiënt in slip, land-waterovergangen voor een formaat. De snelle overgangen die we nu in de kust hebben, meer geleidelijke overgangen met waterzones. En het realiseren van ecologische verbindingen tussen binnendijkse en buitendijkse natuur. Dat komt dan terug in de maatregelen waarvan de grootschalig wetland, wat, even kijken hoor, daar nu geprojecteerd is als Markerwadden. De luwtemaatregelen Hoornse Hop. En vispassages op diverse plekken om die relatie tussen binnendijkse en buitendijkse natuur te realiseren. En een vooroever van de bij de Lepelaarplassen. Dit eventjes nog in het kort het toekomstbestendig ecologisch systeem. Wat is nou dat ecologisch boekhoudsysteem? Nou, het ecologisch boekhoudsysteem bestaat uit een aantal onderdelen. Het is een instrument, het is een middel om de ontwikkelingen van het TBS, toekomstbestendig ecologisch systeem, te volgen en ook vast te leggen. Wat je ziet is, het bestaat uit een GIS-systeem, een geografisch informatiesysteem, waarbij je monitoringsgegevens van natuur, maar ook gegevens over ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied, een plek kan geven. Daar stop je periodiek de thermometer in, om het zo maar even te zeggen. En dan kan je zien, wat is de stand van de thermometer? Hebben we nog een natuuropgave of is er sprake van ruimtelijke ontwikkelingsruimte? Nou, dit is eventjes heel schematisch uitgelegd. Om daar met z'n allen mee om te kunnen gaan, heb je een spelregelkader nodig. Hoe ga je als overheden en andere partijen in het gebied hiermee om? Nou, ik wil met u deze verschillende onderdelen even nalopen. Dit is een voorbeeld van het registratiesysteem. U ziet hier, verkeerde knop. U ziet hier een tabel. In die tabel worden alle verschillende projecten van de verschillende overheden en verschillende initiatiefnemers vastgelegd, met daarbij diverse soorten informatie. En die informatie wordt ook vastgelegd op de kaart. Als voorbeeld, hier zo, hier staat IJburg, maar dit moet zijn Markerwadden, excuus. Vergunningverlening voor de NB-wet is in dit geval Flevoland. Initiatiefnemer is Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Boskalis voert uit, heeft een vergunningnummer, etcetera. Dat soort informatie zit dus in dat registratiesysteem. Dat gaat ook over hoeveel hectare, wat voor functies. Je ziet het hier Zo komt het dan in het registratiesysteem. Dat registratiesysteem vullen we met alle verschillende overheden die vergunningverlening zijn. Dus zowel informatie van Noord-Holland als van Flevoland als van Rijkswaterstaat komt in hetzelfde systeem terecht, waardoor we gezamenlijk het overzicht bewaren. Het andere onderdeel van het ecologisch boekhoudsysteem is de natuurthermometer. Dat is een wat ingewikkelder principe, maar de bedoeling is dat het de stand van zaken van de natuur aangeeft met de kennis die er nu is. Het geeft een indicatie van hoe het staat met de natuurwaarde. Het is dus geen juridisch instrument, er kunnen geen rechten aan ontleend worden, maar het geeft wel inzicht, is er echt nog een natuuropgave of gaan we al richting die ontwikkelruimte. Het meet dus ook de voortgang in de realisatie van het toekomstbestendig ecologisch systeem en levert informatie om op koers te blijven. Het is dus meer een communicatiemiddel waarmee je in redelijk één oogopslag kan zien van hey, er is er wat aan de hand. En als je verschillende van die thermometers in de loop van de tijd naast elkaar kan gaan zetten, dan kan je ook zien wat de ontwikkeling is. Ik zeg één thermometer, maar eigenlijk zijn het er drie. Het gaat over het toekomstbestendig ecologisch systeem, de kaderrichtlijn water en Natura 2000. Daarvoor zijn dan ook drie afzonderlijke thermometers. Natura 2000 thermometer die geeft aan hoe ver de staat richting de Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen. En het geeft een gewogen gemiddelde weer. Dan kunt u hier denken van, hey, 1,27, bij 1 hebben we een doel behaald, want dat zou het doel zijn. Maar dit is iets wat vertekend beeld, omdat voor de ene soort is het ver boven 1 en voor andere soorten is het nog wel onder 1. En daardoor is die ook niet groen, maar is die nog grijs. De tweede thermometer is de thermometer van de kaderrichtlijn water. En die geeft aan dat we bij de kaderrichtlijn water boven 1 zitten. En dat betekent dat er nog een heel klein beetje ontwikkelruimte zit in de kaderrichtlijn water. Dat is ook wel 0,009 factor. Dus dat is niet heel veel, maar daar staan we in ieder geval staat het er goed voor. En voor het toekomstbestendig ecologisch systeem, ja, zijn we er gewoon nog niet. We hebben vastgelegd wat het toekomstbestendig ecologisch systeem is. Hoeveel hectare land-waterovergangen, hoeveel hectare helder water, hoeveel hectare waterplanten. Nou, daar zijn we nog niet. Daar zijn we 0,39 op weg. Vergeet de getalletjes te ver achter de komma, maar het geeft wel een beeld van dat we daar nog echt een flinke stap in moeten zetten.
Een vraag, ja. Of twee vragen. Eén hele kleine. U zei bij de eerste thermometer, hij lijkt goed, maar er zitten soorten die te weinig zijn en soorten te veel.
Ja.
Maar het gemiddelde is 1,27, maar daarom hebben we hem toch grijs gemaakt. Dan zijn ze alle drie grijs, dus waar lees ik dan het verschil? Want de derde, snap ik, die had dan rood moeten zijn en de tweede had groen moeten zijn in dat geval. Dat is de eerste. En zitten hier nog thermometers onder?
Ja, want, daar kom ik zo okay. Aan de thermometers onder kom ik zo terug.
Ja.
Ja. Ja. Nee, eerst gelijk wat die kleuren betreft. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. De stuurgroep heeft er echt voor gekozen om ze toch alle drie grijs te laten zijn, omdat het die 1,009 niet heel erg in dat groen staat. En het dus anders te gekleurd was.
Ja, maar als ik hem oppervlakkig lees, denk ik 1,27 is dus hartstikke goed en dan denk ik niet verder na.
Ja, dat klopt. Het is dus, het is dus een echt instrument om met elkaar in gesprek te gaan erover. Het is geen harde werkelijkheid, maar je kan wel de ontwikkeling erachter zien. Dan even, hoe is die nou tot stand gekomen? Oh, we zitten helemaal aan de bovenkant van het plaatje. Even voor Natura 2000 gaat het over oppervlakte maal kwaliteit. Nou, dan ziet u dat het gaat over kennisregels die er dan zijn gesteld over wat is nou oppervlakte. Nou, daar hebben ecologen van verschillende organisaties zich met elkaar over gebogen. En hoe beoordeel je kwaliteit? Dat is per doelstelling bepaald. En die verschillende doelstellingen die worden vervolgens weer opgeteld tot een subthermometer. En al die subthermometers bij elkaar, die vormen met de gewogen gemiddelde dan de totaalthermometer. Je ziet u, invoergegevens gaat over aantallen mosselen, doorzicht. En dan komen de kennisregels over oppervlakte en kwaliteit. Ze zijn eerst per soort, dan krijgen ze per soort groep. En vervolgens is dat één totaalthermometer. Het derde onderdeel van het ecologisch boekhoudsysteem is het spelregelkader. Ja, dit is eigenlijk de meest ingewikkelde. En daar zijn we ook nog niet helemaal mee klaar. We werken samen met gemeenten aan het opstellen van dat spelregelkader. Het doel is samen te komen tot een systeem wat die ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt, het makkelijker maakt en tegelijkertijd de ecologie versterkt. Het moet niet zo zijn dat we in het verloop van tijd gaan interen op de ecologische kwaliteit die we nu aan het realiseren zijn. We proberen daarmee om ruimtelijke ontwikkelingen te koppelen aan investeringen in natuur. Nou, dit is op dit moment nog een ambtelijk proces waar we echt met de regeltjes aan het kijken zijn. Welke afspraken zou je nou met elkaar moeten en willen maken om het daarover te hebben? Dus dat brengt mij concluderend even tot de drie onderdelen. Het registratiesysteem is afgerond, is gevuld voor de huidige situatie en moet nu geïmplementeerd worden dat het ook up-to-date blijft, zodat het ook gevuld wordt periodiek. De thermometer is afgerond, hebben we ook aan de omgeving gepresenteerd op het symposium Markermeer-Eimeer in november. En we zijn nu verder aan het kijken hoe we het gericht in kunnen zetten in communicatie. Want u ziet, het is niet iets wat je eventjes, hier heeft u het rapportje en veel zin mee. Het is echt iets waar je het ook met elkaar over moet hebben. En dat kan je niet zonder kader doen. En het derde is het spelregelkader, wat nu dus nog in ontwikkeling is. We zijn bezig om spelregels zoveel mogelijk te concretiseren. Waardoor we kunnen kijken of we wat verschillende sets kunnen maken. Wat leidt tot uiteindelijk bestuurlijke overeenstemming. Dus dat was hem.
Dank u wel, mevrouw Van der Vecht. Kan ik ervan uitgaan dat als ik een rondje doe voor vragen, dat u die vragen zelf even bijhoudt, mevrouw Van der Vecht?
Ja hoor.
Ja. Bedoeling is beeldvormende, dus alleen technische vragen. En politieke vragen die gaan we niet toelaten. En het is ook al wilde heer Rijsbeman wel vragen beantwoorden, is het niet de bedoeling dat hij vragen beantwoordt. Alleen beeldvorming, technisch. Ik ga zo rond, CDA, de heer Van Sloten.
Dank u wel, voorzitter. In het begin van uw presentatie had u het over de stip aan de horizon, de TBES. Maar wij vroegen ons af of er nog meer stippen aan de horizon zijn of moeten zijn. Want waar moet dit toe leiden? He, dit is voortdurend een beeld van hoe het nu is. Maar wat gaan we daar in de komende jaren in de toekomst mee doen? En wat is dan die stip aan de horizon als het gaat om de uitvoering van dit hele plan?
Dank u wel. Ik ga naar de SGP, de heer Simonsen.
Dank u, voorzitter. We gaan van een dood meer naar een heel levend meer met allerlei ecologie. Die thermometer die zal alleen maar gaan stijgen. Dus ik verwacht ook dat er allemaal economische ontwikkelingen mogelijk gaan worden. En toch wilde u eerst, en dat begrijp ik ook wel, naar spelregels. Maar op basis waarvan stellen wij nou spelregels vast? Is dat gewoon een bestuurlijke consensus? Of staan er toch wel harde kaders omheen?
Ja, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Partij van de Dieren, mevrouw Baks.
Ja, we hebben een vraagje over de natuurthermometer. Wanneer worden die gegevens opgenomen? Wanneer de plannen zijn? Wanneer dat voltooid is? En zijn bijvoorbeeld ook de Mark Wadden, zijn die nu al opgenomen? Dat was het. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Papma, denk ik.
Dank u, voorzitter.
Deze zesde.
Dank u. Ik vroeg mij af, als je de thermometer ergens voor gebruikt, dan heb je bevindingen, in dit geval voor de ecologische waarden, natuurwaarden. Mijn vraag is of er ook zo'n soort what-if scenario's zijn, zodat je kunt bijsturen, lijkt mij. Dat heb ik u niet horen zeggen, maar ik was er wel heel erg benieuwd naar. Want ja, het lijkt me dat het ook eigenlijk alle kanten op kan gaan. En misschien ook ongewenste kanten. En die, ja, wat gebeurt er dan? Dan heeft u gezegd in het derde onderdeel dat u in gesprek gaat, dat we in gesprek gaan met gemeenten. En mijn vraag is, welke gemeenten? Daar wou ik het even bij laten.
Dank u wel. De SP, de heer Mulgaus.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst compliment voor het leuk, zo'n thermometer om die als een symbool aan te geven van hoe gaat het nou met die ecologie. Het is natuurlijk heel moeilijk om daar waardes aan vast te hechten aan ecologie. Hoe meet je dat nou precies? Ik wil wel een beetje aansluiten bij de vraag van de heer Simonsen van wat zijn nou de kaders waarop die thermometer gebaseerd is. Heb je bijvoorbeeld ook een afeiking van wat is nou het vriespunt? Oftewel, wanneer is die thermometer dan nog stabiel? Is dat bijvoorbeeld bij de natuurwaarde van het Markermeer, de waarde van het water zoals het nu is, met bijna geen driehoeksmosselen, of is het de waarde van zoals die was in 2000, in het jaar 2000, toen het nog gewoon wat beter ging met die kwaliteit. Dus vanaf waar ga je redeneren? En daarnaast heb ik altijd thuis geleerd van je kunt geen appels met peren vergelijken. En dat is ook eigenlijk een beetje een vraag. Heeft u er ook aan gedacht van hoe u nou bepaalde thermometers die samen naar één thermometerwaarde toe moeten lopen, tegen elkaar af kan wegen? Hoe kun je de hoeveelheid driehoeksmosselen wegen ten opzichte van, weet ik het, kiekendieven of zo, hoeveel die er in het gebied voorkomen? Dus ik denk een verduidelijkingsvraag over van hoe kun je dat nou tegen elkaar afwegen, zodat dan wel of niet een temperatuurstijging plaatsvindt. Overigens zal dat dan de eerste keer zijn dat een temperatuurstijging dus een keer een positief effect geeft in het kader van waar we het altijd over hebben met klimaatbeheersingen. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, vier van de VVD.
Ja,
de heer Dreus.
Heel kort, dank u, voorzitter. In het verlengde van mijn buurman en de SGP, ik ben ook op zoek naar de nulmeting. Want je moet ergens iets tegen af gaan zetten. Dus dat is in het verlengde van die vraag. En een hele andere vraag is van andere orde is, verzinnen wij dit nou hier? Maken we dit hier? Leden we dit ergens van? En als wij het hier verzonnen hebben, is het ook te vermarkten? Naar andere overheden, omdat wij dan een heel mooi boekhoudsysteem hebben, want dan zijn we niet uniek en dan kunnen we er iets mee. Bijvoorbeeld in het kader van IPO of wat dan ook, maar van vermarkten. Ik zie al een aantal mensen meteen rillen, dus laat ik het dan maar zo zeggen, ter kennisneming stellen aan andere overheden of zo. Maar dus de vraag is, waar komt het vandaan en wat gaan we ermee doen?
Mevrouw van der Vecht, aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Ik zal proberen de vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. De stip aan de horizon, dat is de stip aan de horizon zoals die in de raam is vastgelegd in de Rijksstructuurvisie. De stip aan de horizon van het TBS is die kaart die we hadden met zoveel hectare helder water, zoveel hectare landwaterovergangen. Dat is voor het TBS als natuur systeem, het doel waar we naartoe willen. In raam is het ook in een breder perspectief geplaatst, dat we dit niet alleen voor de natuur doen, maar ook voor die ruimtelijk-economische ontwikkeling van die regio. Daar zijn echter geen kerntallen aangehangen, van het moet zoveel opleveren. Dus ik hoop dat ik daarmee uw vraag heb beantwoord.
De SP vroeg naar de kaders voor de thermometer. Er is geen harde basis. Er is geen wettelijke richtlijnen of wetgeving of iets anders waar we het aan vast kunnen leggen. Maar wat we echt willen proberen is om ervoor te zorgen dat als er ontwikkelruimte ontstaat, we niet weer ingaan teren op de natuurvoorraad. Dus ik zou het zo kunnen zien van we doen nu een soort voorinvestering of iets dergelijks. Maar iemand die van die ontwikkelruimte gebruik maakt, moet er ook weer wat tegenover stellen. Zodat je...
Voorzitter, mag ik even verduidelijken?
Ja, dat mag.
Ja? Ja.
We constateren dat thermometers in het groene staan. En we hebben afgesproken met elkaar ontwikkelruimte. Aan wat voor soort ontwikkelruimte moet ik dan denken? Want dan lijkt het net alsof u praat over ontwikkelruimte die dan rechtstreeks negatieve gevolgen voor de ecologie weer heeft. Dus, hoe moet ik dat dan zien?
Mevrouw Van der Vecht.
In veel gevallen is wat je in het water of aan het water doet, heeft gevolgen voor de ecologie. Als je een steiger bouwt bijvoorbeeld, om het even heel klein te houden, ook dan krijg je dat er waterplanten niet op die plek kunnen groeien waar die steiger staat. Mensen op die steiger gaan lopen, daardoor vogels daar niet gaan rusten. Hè, dus je krijgt altijd een zekere mate van verstoring en dus een kleine neergang van de ecologie. Ja? Okay. Dan, wanneer worden gegevens opgenomen in het systeem? In principe komen gegevens in het systeem wanneer er een project in vergunningsfase gaat. Dat is vooral voor het registratiesysteem. Voor het spelregelkader waarin we proberen ruimtelijke ontwikkelingen aan een financiële bijdrage te koppelen, is dat nog de discussie. Wanneer is een project nou stevig genoeg om ook daadwerkelijk zo'n proces in te gaan? Is dat bij een initiatieffase? Is dat wanneer je het vastlegt in een bestemmingsplan? Of wanneer je vergunningverlening doet? Dus daar zijn we nog naar op zoek. En Marker Waddes, heb ik net als voorbeeld gegeven, die zit in het registratiesysteem. Ja, en het is nog niet gerealiseerd, dus het is nog niet zichtbaar in de natuurthermometer. Bijsturen in de natuurontwikkeling. We hebben nu de eerste stappen in dat TBS, die zijn in ontwikkeling gezet. Hè. Er wordt nu gewerkt aan de eerste fase te Marker Wadden en aan de eerste deel van de luwtemaatregelen in de Hoornse Hop. Die gaan de realisatie in. Maar wat we met elkaar hebben afgesproken in Raam is dat we adaptief ontwikkelen. Dus dat we over een volgende stap in die natuurinvesteringen besluiten op basis van de ontwikkelingsrichting waar het op gaat. Zodat we die dingen kunnen versterken die we willen en die dingen kunnen vermijden die we niet willen. Dat is het vergelijken met appels en peren. Ja, dat was een hele moeilijke discussie sowieso al. Hè? Want inderdaad, hoe vergelijk je de ene vogelsoort met de andere? Hoe tel je ze ook weer op tot één? In een boekhoudsysteem moet je kunnen rekenen met dingen. Daarvoor hebben we die kwaliteit keer oppervlakte als parameter gekozen. Die zegt niet iets over hoe belangrijk het is. Er is in nationaal verband is de ecologische bijdrage van een bepaalde soortgroep is vastgesteld. En die nemen we ook mee als weegfactor bij het optellen van die verschillende soorten. De nulmeting of het waartegen afzetten. We baseren de thermometer niet zozeer op een nulmeting, maar op een doelstelling. De 1 is de doelstelling die we hebben gesteld. Dus bij de Natura 2000 thermometer is de 1 de doelstelling waar we naartoe willen. Hetzelfde geldt voor kaderrichtlijn water en ook bij de TBS thermometer. Dus we refereren niet aan een nul situatie, maar aan een 1 situatie, om het zo maar even te zeggen. Hebben we het zelf verzonnen? Ja, we hebben het zelf verzonnen. Kunnen we het vermarkten? Nou, wellicht. Het is, maar dat is wel afhankelijk, denk ik, van het succes van echt het spelregelkader. Dat is het meest kritische factor. Die andere dingen kan je eigenlijk overal wel gebruiken, zijn no regret. Maar het spelregelkader is het spannendste en daar wordt ook wel door het hele land naar gekeken. Je hebt een waddenfonds, maar dat werkt toch wat anders dan hier zo. Dus dat, ja.
Dank u wel, mevrouw Van der Veegt. Kan ik ervan uitgaan dat alle vragen nu beantwoord zijn? Is u een vraag niet beantwoord, mevrouw?
Sorry.
Nou, het geeft niet
over welke gemeente?
Ja.
Excuus.
De gemeenten en mijn eerste vraag was eigenlijk meer ingegeven van, zijn er dan scenario's die, als dit gebeurt, gaan we dat of dat doen? Dus het bijsturen, daar heeft u antwoord op gegeven, ja. Maar het ging mij ook om, om een beeld van te krijgen of dan er scenario's zijn. Ja?
Nee, we hebben geen scenario's voor het bijsturen. Dat is echt op het moment dat we er behoefte is aan een nieuwe investering en we zien welke richting het gaat. Want het is natuurlijk heel moeilijk te voorspellen over welk effect welke maatregel heeft. Welke gemeenten? Alle Noord-Hollandse en Flevolandse gemeenten die liggen aan het Markermeer-IJmeer zijn betrokken.
Dank u wel. Dan concludeer ik dat alleen als vragen niet beantwoord zijn.
Okay. Ja, voorzitter, ik had
is dat zo, meneer
slotopmerking.
Simonsen?
Ik had graag inspraak gehad bij het aantal aalscholvers wat gewenst was geweest. Maar dat heeft u al voor mij bepaald.
Nou, die zitten niet in de thermometer volgens mij. Zitten wel in de thermometer. Ja, nee, dat is een nationale doelstelling. Die hebben wij niet bepaald.
Dan neem ik aan dat ik kan concluderen dat de eerdere toezegging van de heer Rijsbeman hiermee nagekomen is. En kunnen we stoppen met dit agendapunt? Ik weet niet of er nog een vervolg komt, heer Rijsbeman. Hofstra?
Ja, ik had nog wel een andere vraag even, maar die ik weet dat de gedeputeerde misschien geen vragen beantwoordt, maar het is niet zozeer een inhoudelijke vraag, maar meer een verzoek. Het rapport thermometer is verspreid naar aanleiding van de conferentie toen de tijd. Even kijken, de rapport thermometer natuur Markermeer IJmeer, daar staat volgens mij heel veel achtergrondinformatie hierover in. Is het niet mogelijk dat dit rapport voor alle hier aanwezige statenleden beschikbaar komt? Want ik denk dat dat misschien nog wel even de achterliggende gedachte erachter kwam.
Dank u wel, voorzitter. Met het project Markermeer-IJmeer zijn we natuurlijk hard aan het werk. Er was onder andere de Hoornse Hop werd al genoemd en de Markerwadden. Dat zijn projecten, denk ik, waar ook het komende jaar veel op te doen staat. Als daar actuele mededelingen over te doen zijn, dan hoort u die natuurlijk van ons. Als er besluitvorming is, dan krijgt u die natuurlijk ook. Maar er zit aan deze presentatie niet direct een vervolg.
Oké, helder. Dank u wel. Dan besluit ik dit agendapunt. Ga ik over naar agendapunt Nieuwe Natuur. U bent aardig gedisciplineerd en dat levert u wat bonuspunten op bij de volgende agendapunt, want samen met de Griffie hadden we bedacht dat we het volgende agendapunt in twee termijnen gaan behandelen. Het statenvoorstel en dat u in totaliteit in die twee termijnen 3 minuten spreektijd per fractie krijgt. Maar die 3 minuten is nu 4 minuten geworden, maximaal. En de griffier gaat het keurig bijhouden. Bent u het akkoord?
Voorzitter, mag ik een vraagje stellen?
Miske.
Net voor de vergadering begonnen hadden, stelde ik de vraag of ik misschien eerder de rondvraag mocht stellen aan de heer Rijsbeman. Nu ziet, ik dacht even, hij gaat weg, maar hij zit op de publieke tribune. Is dit misschien het moment voordat we aan een nieuw onderwerp beginnen? Of zegt hij van nou, ik doe het 8:55, want de heer Rijsbeman gaat om 9:00 weg?
De heer Rijsbeman wil graag naar de commissie Economie, maar hoeft daar zelf niet te zijn. Dus die gaat op de tribune zitten. Dus die, ook al zou de heer Appelman heel snel weg moeten, kan de heer Rijsbeman denk ik nog wel even een paar minuten blijven voor beantwoording van de rondvraag. Akkoord? Hij knikt.
Voorzitter.
Woutkamp, PVV.
Ja, dank u wel. U begint met het eisen stellen van een tijdslimiet per ronde. Ik maak daar bezwaar tegen, want dit is een zodanig onderwerp dat ik vind dat deze voldoende uitgediscussieerd moeten zijn voordat we zeg maar tot een besluit gaan komen. En om nou op voorhand te gaan zeggen, u heeft 4 minuten de tijd, daar heb ik bezwaar tegen.
Die 4 minuten en het ordevoorstel, dat is een voorstel van uw voorzitter. Aan het begin van de vergadering heb ik uitgelegd waarom. U bepaalt de orde, dus ik doe het voorstel. En als de meerderheid akkoord gaat met het voorstel, dan gaan we het op deze manier doen. De meerderheid gaat akkoord.
Ik sluit me aan bij de heer Boutkamp even voor de goede orde.
Maar dan concludeer ik nog steeds dat de meerderheid akkoord gaat met mijn voorstel.
Maar voorzitter, het is toch altijd zo dat we gewoon net zoveel tijd nemen als we nodig hebben voor een onderwerp?
Nou, ja, ik heb u net een ordevoorstel gedaan waarin we daarvan afwijken. De heer Appelman wil ter inleiding wat zeggen. Appelman.
Dan zal ik dat heel kort en bondig proberen te doen. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij hebben de vorige keer in de beeldvormende ronde een goede dialoog gehad over de voortgangsrapportage en ook de casuïstiek van een aantal projecten behandeld. Ik heb daar, als dat nog niet voldoende duidelijk is, ik heb er wel behoefte aan om even aan u terug te melden wat ik met de opbrengst van dat gesprek ga doen. Het is mij volstrekt helder geworden dat met betrekking tot de werking van het programma en ook zeg maar wat is nou de maatschappelijke context waarbinnen dat programma zich beweegt en wat waren nou de oorspronkelijke doelen, dat u daar nog met een groot aantal vragen zit. En ik stel voor dat we nu in de fase zitten van het opstellen van intentieovereenkomsten naar het gaan van realisatieovereenkomsten, dat ik echt voordat wij verdere realisatieovereenkomsten gaan afsluiten, dat ik met u, met deze commissie, nog eens even in de diepte het programma ga beschouwen en op een aantal specifieke elementen die de vorige keer zo in discussie waren, ten aanzien van de financiën, hoe werkt dat nou met het ondernemerschap, met de staatssteunvragen, hoe gaat u om met een aantal dilemma's die aan de orde zijn geweest, om dat met elkaar nog eens goed door te spreken en ook in een verhelderende zin aan elkaar ook de verwachtingen over en weer goed scherp te krijgen. Mag ik u dat voorstel doen en dat voorstel ook samen met de Griffie en uw voorzitter ook doen toekomen?
Voorzitter.
Ja, de heer Simonsen, in de algemeenheid kunt u reactie hierop ook in de eerste termijn meenemen?
Ja, denk het niet. U gaat erover natuurlijk hoe wij dat moeten inrichten, maar dit is een voorverzoek. Ontzettend sympathiek voorstel, maar dat haalt wat ons betreft de spanning niet van het derde beslispunt uit het staten.
Maar dat kunt u aangeven in uw eerste termijn, wat u nu wilt vertellen,
ik weet
denk
niet
ik.
En
dan neemt de gedeputeerde dat wel mee in zijn beantwoording. Overigens wordt de spreektijd van GS ook gelimiteerd tot 20 minuten, gerekend over 2 termijnen.
Voorzitter.
Dan?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik waardeer het dat de gedeputeerde een nadere toelichting wil geven op de zaken die de vorige keer aan de orde zijn geweest. Ik vraag me alleen even af wanneer gaan we dat dan krijgen, deze verdiepingsslag. Want het staat al gepland voor de 24e op de agenda.
Daar komen we op terug. Als agendacommissie. Daar krijgt u voorstel voor.
Mag ik een kleine aanvulling?
Ja, kort.
Kijk, wat van belang is waar u op zit te kijken is natuurlijk wanneer komen die realisatieovereenkomsten. Dat is natuurlijk het bepalende punt. Niet zozeer het vaststellen van een geactualiseerde toewijzingstabel of een voortgangsrapportage die nu aan de orde is. Nee, het springende punt is natuurlijk wanneer gaat u realiseren, hoe en hoe is dat vastgelegd in realisatieovereenkomsten. Dus ik denk, ik zou dat even willen loskoppelen van de besluitvorming over de stukken die nu voorliggen.
Wat kan?
Nou, voorzitter, nog voordat we überhaupt overgaan tot realisatieovereenkomsten en dergelijke, wil onze fractie een aantal dingen gewoon helder en boven tafel hebben. Ja. En dat is onder andere, zoals de gedeputeerde zelf al een aantal noemde, en we hebben er nog wel een paar. Dus die moeten gewoon helder en duidelijk zijn voordat we überhaupt een handtekening gaan zetten.
Ik neem aan dat u die zometeen naar voren gaat brengen en dan kan de gedeputeerde daarop antwoorden. Voordat wij linksom gaan, heer Dreus, VVD.
Ja, voorzitter, hebben wij een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de presentatie daar en de stukken. Er zitten nu 5 beslispunten. Wij kunnen als fractie met die 5 beslispunten akkoord gaan. Maar hebben nog steeds een aantal vragen. En dat is ook waarschijnlijk waar de heer Boutkom ook op doelt. Bijvoorbeeld beslispunt 3 en beslispunt 4 betekent niet dat we automatisch alle projecten staan te juichen. Maar we zeggen wel van de voortgangsrapportage is op dat moment wel voldoende. Dus we kunnen wel verder in het traject. Want daar gaat het volgens mij om. Maar we hebben wel een aantal vragen, want er wordt voortdurend over risico's gesproken en grondverwervingen leiden tot een potentieel hoger risicoprofiel, et cetera, et cetera. Maar er staat dan heel weinig in de rapportage over beheersmaatregelen ten opzichte van toegenomen risico's. Of de portefeuillehouder daar op zou willen ingaan, dat is de eerste. We hebben gevraagd tijdens de beeldvorming, maar dat kan ook in die nadere ronde, die de portefeuillehouder voorstelt, om een geanonimiseerd contractus te mogen bekijken. Dat hebt u toen toegezegd, maar dat hebben we nog niet gezien, maar ik neem aan dat u dat hebt opgespaard voor die extra sessie. Dat heeft met name te maken dat we graag willen als fractie dat we niet in de fuik stappen van het traject, wiens woord ik niet uitspreek, maar het begint met een O. Want ik wil weten hoe dat met die gronden gaat en met de overdracht van de gronden. En daarvoor wil ik graag een geanonimiseerd contract zien, zonder details. Dus we gaan akkoord met de beslispunten, maar we hebben wel een paar vragen met betrekking tot programma 6 of project 6, programma 9, programma 12 en programma 16a. Programma 6 staat dat de grond niet kan worden aangekocht. En dan blijft het blanco. Ik kan me voorstellen dat als wij er nader over gaan praten, dus u hoeft er nou misschien niet op te antwoorden, maar u kunt het wel meenemen, dat als dat niet goed gaat, dat we dan een project van de reservelijst gaan halen, omdat we wel voortgang willen boeken. Programma 9, dat is G38 project, daar zou ik graag nadere uitleg over willen hebben. Hoe dat nou zit met de aankoop door de provincie van grond van domeinen, en vervolgens het overdraagt aan een familie die daar biologisch wil boeren. Dat heeft te maken met verkapte staatssteun. Dus daar zou ik graag een antwoord op willen hebben. En dat mag ook wat mij betreft in die volgende traject. Want er is toch nog geen overeenkomst gesloten. Met betrekking tot 12, het Oostvaardersplassengebied. Het gaat hoofdzakelijk om de randen. Maar in het kader van de andere gedeputeerde die over het Nationaal Park gaat. Die heeft gezegd, en we hebben net de notulen vastgesteld, dat er meer toegang komt ook tot het binnengebied, zou ik dat ook wel graag in dat project willen hebben meegenomen gezien. Want anders dan is de toezegging van de ene gedeputeerde komt niet in het project van de andere gedeputeerde terecht. En dat zou toch wel zonde zijn in het kader van integrale collegiale bestuur.
U zit op 3 minuten.
Ik ben er nog een vraag doorheen aan de heer De Reus.
En project 16a, ik begrijp dat er problemen zijn. Programma 16a met de geitenboerderij. Ik begrijp dat er problemen zijn.
Is dat echt nodig?
Komt er dan ook een vervangende? Komt er dan ook een vervangende?
Voorzitter, ja, ik wil toch mild blijven. Maar een heel belangrijk onderwerp voor onze commissie. Wij mogen met elkaar in gesprek gaan. De bedoeling dat we hier in gesprek gaan. En u vraagt, als ik een vraag heb aan de heer De Reus, of het beslist nodig is. Hoe ver gaan we hiermee?
Ja, maar u kunt het toch in uw eerste termijn vragen?
Ja, dat mag wel.
De heer De Reus maakt zijn verhaal af en dan kunt u uw vraag stellen aan de heer De Reus.
Nou, dan maak ik mijn verhaal heel snel af. Dat is namelijk de geitenboerderij project 16a. Ik begrijp dat er problemen zijn ook met het honoreren van het project. Wat betekent dat nou concreet? Komt er een ander project van dezelfde orde of gaan we iets heel anders doen? En dat zijn dingen die we allemaal kunnen bespreken in een nadere ronde. Maar het zijn wel de vragen waar ik zorgen heb voordat we tot realisatieovereenkomsten gaan. Maar verder, de hoofdlijn is prima.
Dank u wel, de heer De Reus. De heer Simons, u mag een vraag stellen aan de heer De Reus.
Ja, voorzitter. De heer De Reus legt nou een heel aantal vragen in het nadere traject aan de gedeputeerde voor. Is hij zich ervan bewust dat dit het laatste go-no-go moment is voor de Staten?
De heer De Reus,
daar ben ik mij namelijk niet van bewust, want dat is niet zo.
Kan de heer De Reus, voorzitter, kan de heer De Reus dan aangeven wanneer we dat laatste go-no-go moment hebben?
Als ik...
Nou, volgens mij, ik ben geen gedeputeerde, ik laat het gaan aan de gedeputeerde over wanneer hij naar ons toe komt. Maar wij hebben er net al gezegd dat we voordat de realisatieovereenkomsten getekend worden, komt hij nog een keer naar ons toe. En dan kunnen we ook naar die individuele projecten kijken, want we hebben nog een stuk of 20 projecten op de reservelijst staan. Want we zouden altijd kunnen besluiten van deze projecten bij nader inzien komen toch niet aan de doelstellingen die we aan de voorkant hebben gedefinieerd. Daar dragen ze onvoldoende toe bij. En dat betekent dat we ze misschien wel moeten gaan vervangen. Dat zou een conclusie kunnen zijn. Maar ik stuur graag op hoofdlijn, en daar heb ik dus de portefeuillehouder voor, die dat gaat uitwerken en die komt met een voorstel. Dus we zijn nog steeds aan zet.
Reus?
Ja, dank u, voorzitter. Overigens, ik ben nu toch een beetje in verwarring, want het is toch niet zo dat wij alle individuele projecten als staten afhankelijk gaan goedkeuren, denk ik. Ik zie de gedeputeerde ook schudden.
De gedeputeerde
dus
gaat
dan moet u toch met de heer Simons eens zijn dat, ik heb het ook zo opgevat, dat vanavond wordt ons een besluit gevraagd, of op de 22e. En dat is op hoofdlijnen de samenstelling van het programma en de onderliggende geldstromen. Dus het is niet zo dat we volgens mij nog op projectniveau kunnen gaan zeggen van nou die wel en die niet en die willen we iets anders hebben. Of heb ik het nou verkeerd begrepen?
Ik geef heel kort het woord aan de heer Appelman.
Nee, de heer Pels heeft het goed begrepen, maar ik heb ook goed geluisterd naar deze commissie en de vragen die daar leven. Dus voordat ik, dat heb ik eigenlijk net in mijn inleiding al gezegd, het lijkt mij verstandig dat voordat ik definitieve realisatieovereenkomsten ga maken, dat ik nog een keer met u terugkom, die vragen teruglicht, op programmaniveau een duiding wil geven van wat hebben wij nou oorspronkelijk met elkaar besloten, hoe hebben wij daar in het afgelichte jaar uitvoering aan gegeven en hoe werkt dat nou uit op projectniveau. Nou, dat is het informatieniveau waarop wij met elkaar zitten. En u heeft op 17 december 2014 een toewijzingsbesluit genomen. Dat toewijzingsbesluit bevatte geldmiddelen en projecten. En dat zijn de kaders waarbinnen ik ga werken. Maar ik heb natuurlijk ook mijn politieke sensitiviteit. Ik weet heel goed wat uw vragen zijn. En daarom doe ik u het aanbod om nog eens een keer op programma en projectniveau ernaar te kijken en de stofkam er doorheen te halen en van begrijpen wij elkaar nog goed.
Ja, voorzitter, mag ik er dan iets aanscherpen?
Ik geef ruimte voor verhelderende vragen over het laatste van de heer Appelman. Ja, de heer Simon.
En de vraag daarbij, voorzitter, is, komt u dan echt met een afzonderlijk statenbesluit? Nee. Dus, wat voor...
U heeft een statenbesluit genomen op 17 december.
Ja, maar we maken nou ook een statenbesluit, voorzitter, in beslispunt 3. Daar kunt u niet omheen, waarmee we toestemming geven aan al de projecten die doorgang vinden.
Ja, voorzitter, ik heb een vraag aan de heer Simons van SGP. Ik ga ervan uit dat u ook hecht een goed bestuur, betrouwbaar bestuur. En ik ben blij met de inbreng van de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Want we hebben met elkaar een programma afgesproken, niet zomaar. Dat behelst dat we met elkaar in goed overleg een proces hebben ingericht waarbij zoveel mogelijk participaties ook van burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en wij, over hoe wij omgaan met natuur, landbouw, recreatie, biodiversiteit, etc. Dat moeten we koesteren. Daar hebben we een besluit over genomen. We zijn daarover in gesprek gegaan met derden. En ik stel de toezegging van de gedeputeerde enorm op prijs dat hij tegemoet komt aan onze wens. Die heb ik zelf ook ingebracht in de vorige commissie. Betrek ons iets meer bij de voortgang van de projecten, zodat we er ook een gevoel bij hebben en een inkleuring en kunnen beoordelen hoe dat gaat. Want er zullen af en toe afwijkingen ontstaan en daarbij moeten we worden betrokken. Het mag niet zo zijn dat we gaan afwijken van ons eerder genomen besluit en dat we dan eens per project dat zelf allemaal gaan beslissen. Dus betrouwbaar bestuur, daar hechten wij enorm aan. En ik ga ervan uit de SGP dat ook doet. Maar toch wel graag een antwoord van de SGP.
Ja, de heer Boutkamp.
Het was een vraag naar mij.
Oké, maar de heer Boutkamp, die zit ook altijd te proberen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, beslispunt 3 lezen wij ook zo. Er is een lijst gemaakt, maar ik vraag me af, CDA, bestaat er bij u dan geen voortschrijdend inzicht als dat er zou zijn? Als het blijkt dat er nieuwe informatie komt over dergelijke, kunt u wel stug volhouden aan die oude lijst. Maar als nu gewoon blijkt dat bepaalde zaken toch anders zijn, die in strijd zijn met het besluit wat we eerder hebben genomen, ja, dan moet daar toch opnieuw over gesproken kunnen worden.
En welke zaken zijn dan in strijd met eerdere besluiten?
Volgens mij is de voorzitter degene die u het woord geeft en niet u zelf.
Mag ik een vraag stellen aan de heer Boutkamp?
Ja.
Welke onrechtmatigheden stelt u dan vast in dit voorliggende besluit?
Nou, die gaan we zo dadelijk bespreken met elkaar in die 4 minuten per persoon. Dus dan hoort hij ze vanzelf.
De heer Simonsen.
Voorzitter, we moeten fatsoenlijk blijven, maar ik voel dit toch meer als een aanval van SGP. U gaat zorgvuldig en serieus om met beslispunt 3. U moet zich niet zo druk maken. Ik heb toch de neiging om hier heel serieus mee om te gaan. We hebben ook een motie aangenomen waarin we nog een handrem hebben als staten. Dit voel ik als mijn laatste punt dat ik als staat echt formeel aan zet ben. Daarna ga ik graag het traject in van de gedeputeerde. Ik geef hem daarin alles vertrouwen. Maar op dit punt moet ik echt mijn ogen open houden. En dan zie ik dat er nog een aantal projecten zijn met vragen. Die wil ik serieus aan de orde stellen. En mag dat dan een go-no-go moment heten, ja of nee? Het staat zelfs in de tabel op bladzijde 7, meen ik. Wat doen we fout?
Het is voor u, mevrouw Luijer, denk ik.
Nog niet begrepen. Wat is uw vraag eigenlijk? Ja.
Heer Simonsen.
Voorzitter, laten we maar doorgaan.
Kijk, ik wil toch even reageren. Ik kan me wel voorstellen dat u zich aangesproken voelt als ik het heb over goed bestuur. En dit is een verzoek om werkkapitaal. En we moeten de eerste ronde nog maken waarin iedereen vragen kan stellen. Maar omdat u, onder andere u, direct begint met vragen stellen, komen we aan de eerste ronde niet toe. Dus ik stel voor dat we nu gewoon iedereen de gelegenheid geven om de eerste ronde eventjes te maken. En dan kunnen we inventariseren of er sprake is van zodanige vraagstukken dat er iets moet worden gewijzigd in de procedure. Waar ik niet van uitga overigens.
Ik stel vast dat we het nog niet helemaal met elkaar eens zijn, maar ik stel u voor dat we doorgaan met de eerste ronde. SP, wie kan ik daar het woord voor geven?
Dank u wel, voorzitter. Met de toezegging van de gedeputeerde dat er zo meteen nog een ronde komt, of een brief, dat heb ik helemaal begrepen, waarin een werksessie waarin al de zaken die in de eerste ronde op 6 januari, meen ik, besproken zijn, waar heel veel vragen gesteld zijn, onder andere waar meneer Bout kan op duiden, hobbyboeren, zijn we die dan aan het sponsoren, noem het allemaal maar op. Je kunt het natuurlijk heel positief uitleggen, heel negatief. Hebben wij na aanleiding van die vragen die daar gesteld zijn, niet extra aanvullende vragen? Ik zag in dit stuk ook dat er ook wel gesproken wordt over die risicoanalyse, die risicoparagraaf, die iets gaat toenemen. Dat is natuurlijk wel iets wat van belang is voor de staten, om dat goed in de gaten te houden. Daar zou ik dan toch ook graag een iets specifiekere uitleg op hebben dan hier staat. En na aanleiding van die eerste sessie van 6 januari heeft de SP geen aanvullende vragen meer. En we wachten bij de volgende sessie, werksessie dan af. Dank u wel.
Dank u wel. 50 plus. De heer Laagland.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb 4 vragen of 5. En ik wil graag op alle 4 of 5 de vragen antwoord. De eerste vraag is, hoe wordt het bedrag...
Redelijk verzoek, meneer Laag. Dat is een redelijk verzoek.
Dat zegt u toe? Dank u. Hoe wordt het bedrag... Ik heb het hier over Zwiftenpark. Dat is het enige onderwerp wat ik aankaart in deze korte tijd. Hoe wordt het bedrag aan de familie van Dalen uitbetaald? Ik denk dat ik ergens iets gemist heb of overheen gelezen heb. Maar daar kan de voorzitter mij ongetwijfeld over berichten. Bij het tekenen van het contract, het realisatieovereenkomst, in termijnen zoals bij het bouwen van een huis, als het park is gerealiseerd. Dat is dus de eerste vraag. De tweede vraag is, wat gebeurt er als het park niet naar tevredenheid is gerealiseerd of opgeleverd? Dan vraag 3. Er is deze week een taxatie geweest, heb ik begrepen. Wat was de opdracht aan de taxateur? Was de opdracht bepaalde waarde als agrarische grond of bepaalde waarde zoals hij is? Dan de volgende vraag. Er is een zanddepot gekocht voor 122.000. ProRail heeft bedongen dat er 500.000 moet worden betaald als er niet op tijd het zand afgegraven is. Dus kennelijk is het bedrag wat ProRail had willen hebben als het zand zelf afgegraven hadden 622.000. Op dit moment groeit er nog geen aardappel op en ligt er alleen nog maar zand. Dus dat is dus het kader van mijn vorige vraag, het belang van mijn vorige vraag. Waar is de taxatie op gebaseerd? Op de huidige waarde of op de waarde met agrarische bestemming? En waarom vraag ik dat? Als je kijkt naar het stuk grond waar we het hier over hebben, 24 hectare, dat is exclusief dit stuk bebouwing, exclusief de opstal. Op de opstal ligt een verbod om die als agrarische bestemming te gebruiken. Dus die is geknipt van de grond. En dan vind ik het wat vreemd dat er dus voor de grond wel agrarische bestemming wordt gevraagd, een taxatie met agrarische bestemming, terwijl op de opstallen geen agrarische bestemming mag plaatsvinden. Nou, dat waren voorlopig mijn vragen. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Laagland. Wie van de D66? Mevrouw Papma.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb even een technisch puntje. Ja. Inmiddels is het verholpen. Dank u wel. In de beeldvormende ronde is het nodige naar voren gebracht over dit onderwerp. Ik wil daar zeker niet weer op terugkomen. Nu wordt gevraagd om 6 miljoen beschikbaar te stellen. En gekoppeld aan allerlei doelstellingen is onze vraag of dat niet gefaseerd zou kunnen gezien de vragen die er nu zijn en ook de risico's die er kleven aan dit prachtige project, traject. Zowel aan de planningskant als financieel zou dat voordelen bieden en zeker gezien de grondverwervingsproblematiek die toch een nieuw feit vormt. Ook hebben wij een vraag over de oorspronkelijke doelstellingen van het project of van het hele traject Nieuwe Natuur. Hoe staat u erin? Komt het nog goed overeen met waar we ooit mee zijn begonnen? Wordt daar naar gekeken? Ik weet dat er een meetlat is, maar in hoeverre wordt ook gekeken naar de uitkomsten daarvan? Mijn fractie heeft evenals meer vragen die er zijn ten aanzien van de projecten waar het om gaat, moeite met een aantal ervan. Zonder daar verder op in te gaan welke dat zijn, ze zijn al genoemd. En ook met het feit dat er door ons eigenlijk geen nieuwe voeding is ontvangen na de vragen die gesteld zijn in de vorige, sessie. We zouden toch wel graag willen dat de onderwerpen die er nu liggen en de vragen die er nu liggen, dat die in de komende periode ook worden opgepakt. Daar wou ik het even bij laten.
Dank u wel, mevrouw Papma. Partij voor de Dieren, mevrouw Baks.
Dank u wel, voorzitter. Het is me nou een heel klein beetje vaag van in hoeverre ik nu nog vragen, inhoudelijke vragen kan stellen, inhoudelijk in kan gaan op de projecten. Gezien beslispunt 3, denk ik toch wel dat we het recht hebben om daar toch wel inhoudelijk wat dingen over te vragen. We hebben überhaupt binnen dit hele project, zou de ontwikkeling van natuur, dat zou op de eerste plaats moeten staan, vinden wij. En we hebben nu toch wel ook wel vaker aangegeven dat we het niet helemaal de bedoeling vinden dat er hier nu met dit geld, dat het wordt besteed aan het realiseren van dromen van particulieren. En het zijn stuk voor stuk, zijn het echt wel hele redelijke initiatieven, maar we zouden dat niet als vervanging zien van iets wat ooit een robuuste natuurzone had moeten zijn. En wij zouden natuurlijk boeren heel erg graag willen steunen bij de omschakeling naar biologisch en dergelijke projecten, maar niet vanuit geld wat voor natuur bestemd is. Om even terugkomend op toch een inhoudelijke vraag. Er is hier en daar al wat over gerept. We begrijpen dat er nog een volg op komt. We willen er toch nog even om wat meer duidelijkheid vragen. Dat gaat om het project Zwift Park. Want het blijkt uit de stukken dat de vergoeding voor de omzetting van de grond naar natuur 1,5 miljoen meer zou zijn dan wat de eigenaren recent voor het stuk betaald hebben. En daarbij is blijkbaar vanuit gegaan dat de grond nu een agrarische bestemming zou hebben. En dat blijkt volgens de omwonenden, de stukken die we hebben gekregen, zou dat dus niet het geval zijn. Nu hebben we vandaag op Omroep Flevoland hebben we gelezen dat de provincie al een nieuwe taxatie heeft laten doen. En die komt ook uit op 1,6 miljoen. En dat begrijpen we eigenlijk niet zo goed. Gedeputeerde zit mij heel vaag aan te kijken. Ik weet niet of die 1,6 goed zijn, maar volgens mij... in ieder geval, volgens ons kan dat niet helemaal kloppen, want er is natuurlijk nog heel erg veel werk te doen. En nou ja, we denken dat het verstandig is dat er in verband met alle ophef die inmiddels hierover is ontstaan, dat GS nog een taxatie zou kunnen laten uitvoeren. Want we vinden wel dat het belangrijk is dat het in ieder geval de burger ook overkomt van dat we integer bezig zijn. Even kijken, we willen sowieso even de omwonenden willen we bedanken dat die ons op een aantal dingen attent hebben gemaakt van wat we misschien zelf niet zo heel snel hadden gezien. En wij vinden gewoon dat we moeten voorkomen dat we op onjuiste wijze met gemeenschapsgeld gaan omgaan en dat het kleine beetje geld wat beschikbaar is voor natuur, dat het ook echt daadwerkelijk naar natuur gaat. Dat was het. Oh, en bedankt voor de duidelijke, mooie, heldere stukken.
Dank u wel, mevrouw Baks. De heer Pels, PvdA.
Ja, dank u, voorzitter. Wij hebben kennis genomen van de voortgangsrapportage, waarvoor dank. Eerder hebben we al besloten, werd net al aangegeven, tot welke projecten we in dit programma gaan opnemen. Ja, als je dan die stukken zo leest, dan zie je toch wel hoe complex dit programma is. Want je moet echt vanuit bestaande en een ingewikkelde situatie met allerlei grondposities en geldstromen proberen tot nieuwe natuur te komen. En daarbij hebben we ook nog allerlei compensatieverplichtingen die we moeten nakomen. En als staten hebben we ook nog een aantal criteria geformuleerd waaraan die natuur dan moet voldoen. En dan merk je toch dat je als simpel statenlid ja, dat proces eigenlijk alleen maar op hoofdlijnen kan volgen. En dat het heel lastig is om daar op projectniveau iets van te vinden. Dus als Partij van de Arbeid ja, stonden we aan de basis van die criteria en houden we toch maar zoveel mogelijk vast aan die criteria. Dan gaat het om kwaliteit van natuur, schaal en samenhang, maar ook biodiversiteit, recreatie en economie en vooral ook toegankelijkheid van natuur. Maar we hebben destijds ook uitgesproken, we willen zo min mogelijk waardeverlies en proceskosten. En het werd net al eerder gezegd, het geld moet ook zoveel mogelijk ten goede komen aan natuur. En we hechten ook aan draagvlak. Nou, als je dat dan zo allemaal bekijkt, dan hebben wij, ook onze fractie heeft dan toch wel een aantal vragen als het gaat over Zwifter Park, waarvan wij denken het zou goed zijn als die vragen worden weggenomen voor het draagvlak van dat project. Want ik denk dat velen met ons zullen vinden dat dat inhoudelijk een mooi en goed project is. Maar des te meer wil je toch dat dat dan ook op een goede manier tot stand komt. Nou, een aantal vragen zijn al gesteld daarnet. Wat onze fractie zich nog wel afvroeg. In de stukken wordt gesproken over verwervingskosten. Maar ook over compensatie omdat het gaat over waardeverlies. Omdat het wordt omgekleurd van agrarisch naar natuur. Hoe zit dat nu precies? Ja, waarom heeft de provincie niet, is de provincie niet zelf tot aankoop gegaan, overgegaan bijvoorbeeld? En als het niet gaat over, als het eigenlijk gaat over inrichtingskosten, zoals er ook een beetje uit de berichtgeving van Omroep Flevoland naar voren kwam, waarom is het dan opgenomen als verwervingskosten en niet bijvoorbeeld als inrichtingskosten? Want daar praten we dan feitelijk over. En mijn laatste vraag is, ja, hoe kijkt u nou terugkijkend op dat hele proces, hoe dat is verlopen, ook met name als het gaat over draagvlak. Waarbij ik mij heel goed besef dat draagvlak niet betekent dat iedereen het er altijd mee eens moet zijn. Dat even in de eerste ronde, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, heer Pels. De heer Miske neem ik aan, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het was alweer december 2014, las ik, dat wij in de Staten een besluit hebben genomen over nieuwe natuur. Ja, GroenLinks was niet gelukkig met alle projecten die erin zaten. Maar goed, de coalitie toenertijd liet niet toe om daar nog wat aan te veranderen, helaas. Maar goed, we hebben als Staten daar een besluit in genomen. We zijn met die partijen in gesprek gegaan. We hebben dingen verder uitontwikkeld. Dus we kunnen niet als staten nu zeggen van goh, dat project doet toch maar niet. Tenzij natuurlijk de situatie of de feiten toch wel heel anders zijn geworden in de loop der tijd dan nu het geval is. Als ik kijk naar de voortgangsrapportage, wij waarderen de, zeg maar, het is een heel goed stuk, het ziet er ook goed uit, maar het is ook, je houdt er goede informatie uit. Je kan ook concluderen dat er duidelijk voortgang is geboekt het afgelopen jaar, hoewel het bij ons wel wat sneller had gemogen. We vinden, we zouden eigenlijk wel graag wel wat meer tempo willen zien. Want sommige initiatiefnemers kunnen eigenlijk ook onvoldoende verder met hun project, omdat bijvoorbeeld de grond nog steeds niet in eigendom is. We gaan er ook vanuit dat het met het werkbudget wat nu in het voorstel staat, dat probleem zo snel mogelijk verholpen kan worden. Zodat er ook daadwerkelijk tot realisatie overgegaan kan worden. Tempo maken niet alleen door de provincie Flevoland, maar ook door andere initiatiefnemers, zoals bij het project Oostkant Dronten. Daar kwamen we vorige week achter dat de gemeenteraad in Dronten nog helemaal van niets weet over dit project. Ja, daar kunt u natuurlijk helemaal niets aan doen. Het zegt ook wel iets over de voortgang, vind ik. Voor sommige projecten vinden we dat ook wel wat zorgelijk, maar we begrijpen ook heel erg goed dat wij als provincie daar maar zeer beperkt invloed op hebben. Nou ben ik op zich blij dat de gedeputeerden zeggen van nou, ik kom nog een keer terug naar de commissie voordat die realisatieovereenkomsten worden ondertekend. Aan de andere kant komt dat het tempo wat we eigenlijk graag willen zien ook weer niet ten goede. Maar ik hoor graag op wat voor een termijn de gedeputeerde dan weer terug wil komen naar de commissie. En wat dat betekent voor de planning.
Dank u wel, heer Biske. Heer Hofstra. ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook namens de ChristenUnie dank voor het stuk. Het is een duidelijk stuk, helder en leesbaar. Alleen wij als ChristenUnie hebben toch ook wel wat moeite met beslispunt 3, zoals die nu wordt voorgelegd in het statenvoorstel. Vanavond zijn we eigenlijk gevraagd om hiermee akkoord te gaan. Of in ieder geval het statenvoorstel dat nu voor ligt. Maar ChristenUnie staat nog op het punt dat we daar niet mee kunnen instemmen, omdat er nog eigenlijk te veel vragen zijn. Een aantal vorige sprekers hebben het genoemd. De heer Simons noemt ook terecht een go-no-go moment. En in de vorige commissie is er ook over gesproken van waar zitten we nu precies, hè? Op die pagina 7 in die tabel. Welk moment hebben wij als staten nu nog mogelijk in onze invloedssfeer? Dus wij vinden dan ook dat de vragen die we nu hebben ook nu adequaat beantwoord moeten zijn voordat we dit besluit gaan nemen. Want er is wat ons betreft ook onduidelijkheid over de bestemming van de gebieden. De heer Laagland van 50PLUS tipte dat ook net al even aan. En daarnaast zijn we ook van mening dat we iedere schijn van oneigenlijke steun of ondersteuning, staatssteun werd net genoemd. Dat moeten we willen voorkomen als staten zijn. En in het stuk wordt ook gesproken over een zeker risicoprofiel en waardedalingen. In het voorstel wordt aangegeven dat deze beheersbaar zijn. Maar wij zien in het licht, wat ik hiervoor heb genoemd, eigenlijk onvoldoende onderbouwing in de stukken terug waarom dit nu precies het geval is. En de gedeputeerden geven al aan van een definitieve realisatieovereenkomst die wil ik graag hier voorleggen nog in deze commissie. Maar wij vragen ons dan even af, hoe ziet de gedeputeerde dat dan? Wil hij dit aan ons ter kennisname voorleggen? Of als dat stuk dan wordt voorgelegd en we hebben hier al mee ingestemd. Ja, dan is het wat ons betreft eigenlijk een beetje mosterd naar de maaltijd als we daar nog iets van willen vinden. En ook een van de belangrijke voorwaarden was ook draagvlak. En dat is misschien ook wel, ik heb wel gehoord wat mevrouw Luijer ook zei, van we moeten ook wel behoorlijk besturen. We moeten ook wel staan voor de besluiten die we hebben genomen. Maar ook als er naar ons toe andere signalen komen over onderdelen, dan vind ik dat we die als staten ook met elkaar op die manier ook moeten kunnen blijven bespreken. Even ondanks de besluiten die we daarin genomen hebben, dat we daar wel de helderheid van moeten hebben. En zoals ik al zei, die is er bij de ChristenUnie nog niet. Dus wij horen ook graag van de gedeputeerden de antwoorden die ook al in eerdere stadia zijn gesteld.
Dank u wel, de heer Hofstra. Wie van de PVV? Mevrouw Boutkan.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Bij de beeldvormende ronde hebben wij al een nodige aantal vragen gesteld. Daar zal de gedeputeerde op terugkomen bij de werksessie. Aanvullend erop hebben wij de volgende vragen. Wat voor bestemming krijgt G38? In hoeverre is er bij de direct omwonenden draagvlak op dit project? Hoe komt het dat het waterschap bezig is met het verlenen van vergunning in het kader van de waterwet en keur, terwijl omwonenden hiervan in eerste instantie niet in kennis zijn gesteld? Hoe verhoudt zich dat met uw regierol uitgesproken in de motie 17 december 2014? Welke waarborgen zijn er voor de toekomst voor het behoud van het provinciale geld? En tenslotte willen wij ook meegeven, wij hebben ook moeite als partij met het Zwiftepark. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Boutkan. De heer Simons, de SGP.
Dank u, voorzitter. 17 december 2014, het eerste no-go moment. Vandaag het tweede, tenminste zo interpreteren we tabel 7 en het beslispunt 3, die combinatie. En als het anders is, dan moet de gedeputeerde het maar zeggen. Vanuit die houding is SGP erop gespitst dat projecten op een zuivere manier verder gaan. En eerlijk is eerlijk, van de meeste projecten in lijn met de PvdA voelen we niet de noodzaak om op de uitvoeringsstoel van GS te gaan zitten. Daar is men gewoon goed bezig. Maar een paar projecten heeft onze fractie toch wat vragen, ook naar de vragen die we al gesteld hebben in de beeldvormende ronde. Ten eerste de Eemvallei. In de voortgangsrapportage staat te lezen dat Staatsbosbeheer gesprek heeft gehad met alle stakeholders. De SGP constateert dat er nog geen enkel gesprek is geweest met agrariërs. Dat is vreemd, dat is info die dus niet klopt en daar houden wij niet van. Ik denk dat een gebiedsbijeenkomst, en dat is mijn suggestie, gewenst is in dat gebied met alle inwoners, geef, en dat hebben we de vorige keer ook gezegd, geef die agrariërs daar perspectief. We praten over hun gronden, wat gaat er gebeuren? Kunt u dit toezeggen? Zwiftepark is wat ons betreft een moeilijk dossier aan het worden. Onze fractie heeft geen goed gevoel bij draagvlak als ik zie naar de technische bezwaren, maar ook naar de waardetoekenning van de gronden. We hadden het in de beeldvormende ronde ook al over de 1,6 miljoen. Daarvan heeft de gedeputeerde gezegd dat is een voorlopige inschatting. Ik denk dat het niet te veel gevraagd is als we een afschrift krijgen van het taxatierapport wat zojuist klaar is gekomen. Ook omwonenden hebben nog veel vragen openstaan bij de provincie, hebben gehoord. En dat maakt dat de SGP behandeling op 24 februari voor dit onderwerp te vroeg vindt. We hebben het in het vorige ronde gehad over de stabiliteit van grondprijzen. Daarbij heeft de SGP nog een suggestie. Bij aankopen van de RVB zal er eerst duidelijkheid moeten zijn over de bestemming en eventueel een bankgarantie van de eventuele koper. In onze optiek verminderen we daarmee het risico voor de Flevolandse burger. En dan de bestemming G38, het is net door de PVV gevraagd. Samengevat, voorzitter, een groot deel van de projecten kan wat ons betreft gewoon door, maar een paar zullen toch even moeten wachten.
Dank u wel, heer Simons. Mevrouw Luijer, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook het CDA heeft met tevredenheid kennis genomen van de informatie en een dank voor de opstellers daarvan. Het is beeldend en informatief en we realiseren ons dat het een nieuw proces is, vaker gezegd, en ook een complex proces, zoals anderen ook al gezegd hebben. Met name daar waar het gaat om de samenwerking met andere partijen. Dus niet alleen met andere overheden, maar nu ook met burgers, particuliere organisaties, maatschappelijke organisaties en andere overheden. En dan komen vraagstukken als bijvoorbeeld de verandering van de waarde van de grond, omdat de bestemming verandert, komen ineens in een ander daglicht te staan. Of die vallen in ieder geval op of roepen vragen op. Mijn vraag daarover is dan aan de gedeputeerde van, gaat dit anders dan wanneer bijvoorbeeld onder het oude regime een staatsbosbeheer of een natuurmonument of Stichting Flevolandschap het beheer over de gronden had gehad en dan, wanneer er dan de bestemming was gewijzigd, hoe was het dan gegaan? Dus kunt u daar een toelichting op geven? En als het gaat om die rol van de provincie, in het ene project koopt ze aan en verkoopt ze en het andere project niet. Dus misschien is een toelichting op die rol van de provincie. Wanneer wordt nou wel die ABC-constructie toegepast of niet? En is daar een reden voor? Want ik heb ook eerder
een fractie horen spreken over de integere overheid. En dat vind ik ook wel belangrijk dat we daar helderheid over hebben. En verder lijkt mij van enorm belang dat we op kortere termijn, dus ik hoor ook al graag een tijdsinschatting, wanneer we dan met elkaar in een bepaalde vormzetting kunnen doorspreken over de verdere doorloop van de projecten. Want we moeten wel voorzien in dat we dichter op die projecten kunnen zitten en dus op een andere, snellere manier eigenlijk die vragen kunnen stellen die er leven. Zonder daarbij het programma in zijn totaliteit te willen veranderen. En dat gezegd hebben, dan kunnen wij ons natuurlijk vinden in de voorgestelde beslispunten. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Luijer. Ik geef nu het woord aan de gedeputeerde voor een bondige reactie.
Voorzitter, dank u wel. Ik onderschrijf de inbreng vanuit de Partij van de Arbeid dat we met elkaar een programma hebben vastgesteld waarin projecten zijn gehonoreerd en we werken eigenlijk van grof naar fijn. We wisten ook op 17 december 2014 natuurlijk nog niet exact hoe wij het toewijzingsbesluit, uw besluit, ons besluit nu zouden moeten gaan omzetten in de daadwerkelijke realisatie. En we lopen in de praktijk, dat blijkt ook wel, voortdurend tegen nieuwe uitdagingen en dilemma's aan. Want soms zitten we op het niveau van gebiedsontwikkeling, meneer Simonsen. Dan kijk ik naar Almere Oosterwold, waarin een heel complex aantal spelers met elkaar moet samenwerken in een lastige omgeving, waarin de gemeente Almere allerlei spelregels heeft vastgesteld en een hele vernieuwende uitvoeringsstrategie heeft neergelegd. Nou, daar moet nieuwe natuur en alle spelers die daarbij betrokken zijn, die moeten zich daar ook naar voegen. Dat is complex. Tot en met wat minder overzichtelijke projecten, zoals een G38, het door vele genoemde Zwifter Park, waar een redelijke 1-op-1 relatie is tussen uiteindelijk de geldstromen, de hectares en de initiatiefnemer. Dat gezegd hebbend, denk ik dat het goed is dat ik kort even zeg iets, want daar hebben toch veel fracties wat over gezegd, ook meneer Laagland, over Zwifter Park. U heeft ook volgens mij in de ingekomen stukken een brief aangetroffen van, ik meen, de adviseur van de bezwaarden, laat ik het zo maar zeggen. En volgens mij staat daar exact in beschreven in welk proces wij op dit moment zitten. Er zijn vragen gesteld rondom de geldstroom, de financiering. Er zijn vragen gesteld rondom rechtmatigheid en regelgeving. En er zijn vragen gesteld rondom zaken als ziekteinsleep en ziekteverwekkers en in relatie tot het park. Volgens mij uit mijn hoofd, maar ik kijk even naar de ambtelijke staf, is er op 17 februari weer een eerste informatiebijeenkomst met al die partijen uit de directe omgeving, waarin we de opbrengsten van met name ook die onderzoeken rondom die ziekteinsleep, ziekteverwekkers in relatie tot de inrichting van het park ook gaan bespreken met elkaar. Ik denk dat er ook duidelijkheid moet komen over wat is nou de rol van de provincie in relatie tot de uiteindelijke bestemming die daar komt te leggen. Laat ik heel helder zijn, meneer Laagland. Uiteindelijk komt er op die grond de bestemming natuur te liggen en moet er ook een bestemmingsplan verandering plaatsvinden, dus ook nog een hele bestemmingsplanprocedure doorlopen gaan worden, vooraleer wij uiteindelijk ook overgaan tot het overmaken van middelen. Met andere woorden, uw vraag over de financiën, wanneer en hoe, daar moeten nog afspraken over gemaakt worden, maar we gaan natuurlijk geen enkele euro overmaken als we niet de zekerheid ook hebben dat daar ook de natuur gerealiseerd wordt die u in uw toewijzingsvoorstel op basis van het projectvoorstel voor ogen had. Ik hoop dat ik u zo voldoende op dat punt beantwoord heb. Dus op dat punt is uw zorg ook mijn zorg. Voorzitter, en dat brengt mij ook op het volgende punt wat GroenLinks naar voren bracht. Snelheid is ook belangrijk. Ik heb net al even iets geduid over de complexiteit, maar tegelijkertijd is het ook, u noemt als voorbeeld de gemeente Dronten, echt de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de gemeente Dronten om haar raad ook mee te nemen in het gebiedsproces dat zij wensen op te starten in de Oostrand. En het, maar daar gaan we alweer erg de casuïstiek in, maar het project was wel van een dermate hoog abstractieniveau dat zij nu ook echt voor de opgave staan om met de gebiedsspelers daar ook tot een uitwerking te komen van die toegewezen hectares. Nou, ik denk dat dat wel kan. Wij bieden daar ook DLG-ondersteuning bij. Maar het is echt, vind ik, echt de verantwoordelijkheid van het lokale gemeentebestuur om daar vorm en inhoud aan te geven. U heeft ook nog een vraag gesteld over het werkbudget. Meerdere mensen hebben over dat werkbudget vragen gesteld. Als het gaat over de risico's, nee, laat ik eerst dit zeggen. Het is onze uitdrukkelijke bedoeling niet om grondposities te verwerven. Het is onze bedoeling wel, en daar is denk ik ook de heer Simons doelde daarop, om daar waar gronden bijvoorbeeld in handen zijn van het Rijksvastgoedbedrijf, en het Rijksvastgoedbedrijf uitdrukkelijk aangeeft niet door te leveren aan particulieren, maar enkel aan publieke partijen, in dit geval zijn de provinciale overheid, dat wij dan een rol hebben om tijdelijk die gronden even in bezit te hebben en dan onder voorwaarden door te leveren naar de uiteindelijke initiatiefnemers. Zo kan het ook voorkomen, en dat hebben we in een eerdere fase gehad, om zeg maar een wat complexere ruil in een gebied op gang te brengen. Dat is in het voormalig Oostvaarderswoldgebied gebeurd. Zodat de structuur van de landbouw en de verkaveling verbeterd is. Om tijdelijk even een grond of een bedrijf in bezit te hebben. Omdat dat dan in die totale ruil ook weer ingebracht kan worden. Nou, en dat zijn nou met name die projecten waarvan ik zeg van nou, het zou goed zijn als we daar iets meer aanvullend werkbudget liquiditeit hebben. Om ook die snelheid van handelen in het programma te houden. En dat was weer de opmerking van de heer Miske. Dan over de risicoparagraaf. Meerdere partijen hebben gezegd, ja, ik zie weinig terug in de risicoparagraaf. Nou, ik heb net al gedeeld. Het oogmerk is natuurlijk om die grond A, zo weinig mogelijk aan te kopen, want wij zijn niet uit op grondbezit, en B, ook zo kort mogelijk in bezit te hebben. En als ik dat afzet tegen de, ik zou bijna zeggen, de staat van de grondmarkt in Flevoland, dan is het risico natuurlijk dat er een grondprijsdaling gaat optreden. Maar ik vind dat risico voor het doel waarmee we de aankopen gaan doen, dermate klein en beheersbaar, dat ik dat verantwoord acht. Als die risico's zich voordoen, dan zal ik u daar natuurlijk onverwijld van in kennis stellen. Maar u moet denk ik ook begrip hebben voor het feit, en daar hebben ook meerdere partijen op gehamerd, van ja, voortgang en snelheid in het programma. Dus dat is even de afweging. We kunnen ook het budget niet beschikbaar stellen. Kan ik ook goed mee leven, maar dan leef ik gewoon met het budget wat ik vanuit de jaarschrijf en de programmabegroting heb binnen het programma Nieuwe Natuur. En dan moeten we het daarmee doen. En dan zullen we sommige projecten even on hold moeten zetten of zeggen van nou, dit kunnen we volgend jaar realiseren en niet dit jaar. Dat is een beetje de werkelijkheid. Dus dat is ook, het gaat ook over, meneer Simonsen, uw budgetrecht.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen?
Ja, hierop.
Als ik het goed begrijp, gedeputeerde, maar dan leidt dat wel tot vertraging. Dus je kunt wel leven met niet dat budget, ja. Maar dat leidt dan tot vertraging. Dat wordt dan wel de consequentie.
Ja, ik vraag dit niet voor niets. Ik vraag dit werkbudget om projecten ook in een andere fase te krijgen.
Voorzitter.
De heer Pels.
Ja, toch even over dat Zwifter Park, want ik heb toch het idee dat ik het niet helemaal goed begrijp. Ik lees in de stukken een bedrag van 1,6 miljoen, dat staat bij verwerving. Dan staat er bij actie, grondactie, aankopen. En dan is er nog een post voor inrichting, 360.000 euro, en een post voor beheer. Dat zijn de drie bedragen die in de stukken staan.
Ja, Appelman, de verduidelijking.
Maar moet ik nou uw betoog nou zo opvatten? Want
voor alle helderheid, dit werkbudget gaat niet over Zwifter Park. Daar is dit niet aan de orde.
Oké. Okay. Maar er staat wel Zwifter Park voor, voorstel. Dus,
Zullen we de gedeputeerde...
Nee, ik bedoel niet die 6 miljoen. Ik had een vraag over Zwifter Park specifiek. En er staat in onze stukken een toewijzingstabel. Daar staan drie bedragen in. En ik begrijp de toelichting van de gedeputeerde niet helemaal. Dus ik probeer daar iets meer helderheid over te krijgen.
De toewijzingstabel zoals u die bij het toewijzingsbesluit genomen heeft op 17 december?
Nee, de tabel die nu bij de stukken zit, voorzitter.
Dat is de geactualiseerde toewijzingstabel. Ja, Die is op basis van een ruwe taxatie, een geveltaxatie. Daar moet, voordat wij een realisatieovereenkomst sluiten, nog een echte, reële taxatie door beëdigde taxateurs gaan plaatsvinden. Die heeft nu onlangs plaatsgevonden. En dan is het uitgangspunt, en dat uitgangspunt geldt zowel voor particuliere grondbezitters en natuurbeheerders als voor institutionele natuurbeheerders, zoals Staatsbosbeheer en Flevolandschap, dat wij de waardedaling compenseren van de ene bestemming naar de andere bestemming. Dus stel dat het nu een agrarische bestemming heeft, dan gaan wij naar een natuurbestemming en die waardedaling die wordt gecompenseerd. En dat is in de tabel opgenomen.
Ja, voorzitter, maar dat is nou denk ik precies de verwarring, want de grond is aangekocht voor 122.000 euro, nu in bezit van de familie Van Dalen. Dan staat er vervolgens verwerving, dus dan ga ik ervan uit dat de provincie dat dan aankoopt voor 1,6 miljoen. Dat is wel de indruk die in de stukken wordt gewekt. En dan staat er een post inrichting 360.000 euro. Dus moet ik u nou zo opvatten dat de provincie het pas koopt op het moment dat die werkzaamheden gedaan zijn en het dus opgeleverd wordt als natuur? Maar eigenlijk zegt u, ik koop het helemaal niet. Wij geven een bijdrage ter compensatie. Maar dan is mijn vraag, waarom staat dan in de stukken dat wij het kopen? Want zo heb ik het wel.
Heer Appelman, kunt u dit kort aangeven? Als u in de stukken leeft dat wij dat perceel gaan kopen, dan is dat niet juist.
Dus dan moet ik het zo opvatten. Er is nu zeg maar een oud huis, dat wordt opgeknapt. En u koopt niet dat huis, maar u geeft een compensatie voor de werkzaamheden die daaraan worden gedaan. En dat is gelijk aan het bedrag van die 1,6 miljoen. Zo moet ik het dan opvatten.
Als de taxatie het verschil is, verschil zijnde tussen de agrarische waarde en de natuurwaarde, dan is dat het bedrag. En dan geven wij daar een compensatie voor. In het verleden, dat klopt.
De heer Appelman verder gaat met zijn beantwoording en als het nog niet helemaal duidelijk is.
Ja, voorzitter, maar dit is wel vrij cruciaal, want dit is precies waar het misgaat in de beeldvorming. Want mijn vraag is namelijk, waarom heeft u dan niet als inrichtingskosten opgenomen? Dat had ik dan veel logischer gevonden.
De heer Appelman, kort.
Of compensatiekosten
inderdaad. Ik ga door met uw beantwoording.
Ja, nou, als dat de verwarring veroorzaakt, dan zal ik nog eens goed naar de redactie van die tabel kijken.
Dat is een toezegging. Ja, gaat u door. Over dit onderwerp wat nog niet duidelijk is. Want u hebt dus net een toezegging gedaan voor verduidelijking, mevrouw Boutkamp. Mevrouw Boutkamp.
Ja, de gedeputeerde had het net over vertraging. Kan u dan ook aangeven hoe groot dan de vertraging wordt?
Gedeputeerde, mag ik u eraan herinneren dat er ook nog een tweede ronde komt?
Nou, dit gaat, laten we zeggen, we hebben het als het gaat over de vraag naar werkkapitaal niet specifiek over project Zwifterpark, maar over het programma in zijn algemeenheid. Dus ik kan op voorhand niet aangeven hoe groot die vertraging is. Wel dat wij tegen vragen vanuit bijvoorbeeld het RVB aanlopen of eisen, waardoor wij bepaalde grondposities moeten innemen. En als wij die grondposities op basis van de aanwezige liquiditeit in het programma niet kunnen innemen, dan vertraagt dat.
De heer Appelman gaat door met uw betoog.
Voorzitter, de VVD heeft gevraagd naar een contract. Ik ken die wens. Ik heb de vorige keer ook al gezegd dat het maken van realisatieovereenkomsten dat maatwerk is. Maar ik denk dat dit specifiek wel een aandachtspunt is om even in die werksessie met elkaar nog gewoon eens even te verkennen van hoe ziet dat traject van intentieovereenkomst naar realisatieovereenkomst er nou uit. En wat komt er dan in zo'n realisatieovereenkomst te staan? Ik denk dat het goed is om dat met elkaar nog eens even tegen het licht te houden. Zonder dat je daar dan ook heel specifiek in kunt worden. Want nogmaals, het is maatwerk. Maar ik begrijp dat u een gevoel bij wilt hebben van welke waarborgen worden er nou contractueel vastgelegd. Voordat wij tot betaling overgaan. Of voordat wij zeg maar het planologisch juridische traject ingaan. Nou, al dat soort vragen. Dat kan ik mij heel goed voorstellen. Voorzitter, er zijn ook een aantal mensen die hebben nogmaals gewezen op aspecten van staatssteun. Laat ik dan nogmaals ook hier bevestigen dat wij bij alle transacties ook een staatssteuntoets, indien dat opportun is, ook echt uitvoeren. Voorzitter, bij de vraag van 50 plus over Zwifter Park heb ik volgens mij beantwoord. D66, ja, ook
ik had vier vragen gesteld.
De heer Appelman is nog niet klaar met zijn totale beantwoording. Dus
oh, maar dan gaan we even terug naar de vragen van 50PLUS. Want u heeft ook vragen gesteld over de taxatie. Die taxatie die gebeurt met een gezamenlijk opdrachtgeverschap. Wij stellen een taxateur aan. En de familie Van Dalen stelt in dit geval een taxateur aan. En de uitkomsten daarvan, daar moeten we. Nou, volgens mij worden die nu ambtelijk verwerkt. En daar zullen wij binnenkort tot een standpunt komen. En dat gaat dus ook over de vraag van wat zijn nou de uitgangspunten geweest bij die taxatie.
U hebt een opdracht tot taxatie gedaan. Ja. Wat was die opdracht? Was die opdracht, gaat u taxeren naar de waarde op dit moment of als agrarische bestemming?
Dat is een taxatie op basis van agrarische bestemming.
Dan komt u zo meteen aan mijn andere vraag van hoe dat dan kan.
Nou, ik heb net al aangegeven, denk ik, we gaan nu wel erg de casuïstiek in hoor, maar als het een taxatie is geweest op basis van de huidige bestemming, bedrijf Gronddepot, dat u een aanzienlijk hogere taxatie zult krijgen dan de taxatie op basis van agrarische waarde.
Gronddepot is hoger dan agrarische waarde, dat is nieuw voor mij, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ik vraag me dan af waarom de spoorwegen dan, ProRail,
vervolgvragen kunt u in de tweede ronde stellen,
plus 500.000 als het niet afgegraven wordt. Dat is dan bij elkaar 622.000. Dat is een stuk lager dan de agrarische waarde volgens mij.
Ja. Mag ik een interruptie uit?
Interruptie mag, mevrouw.
Ja, dank u wel. Ja, ik heb wel moeite met de vele technische vragen die er zijn. Ik vraag me af of daar niet een conclusie aan kan worden verbonden. In de zin van verdaging van dit onderwerp. Gezien het grote aantal vragen. En
De technische vragen komen terug in de extra bijeenkomst. Dank u wel.
Dat is een toezegging. Die neem ik ter harte.
Kunt u komen tot de afronding en alle vragen beantwoorden?
Nou, ik wil nog even op de opmerkingen en vragen van D66.
Voorzitter, ter verduidelijking, vindt die dan plaats voor de 22e, die extra bijeenkomst? De 24e, excuus.
Ja, als dat mogelijk, ik wil alles.
Nee, maar voorzitter, bij interruptie, volgens mij halen we nou twee dingen door elkaar. Eén, de voortgang van het totaal en de vijf beslispunten. Daar moeten we een besluit over nemen in de komende statenvergadering. Dat is volgens mij geen probleem. Ook al heb ik zelf ook over vier projecten vragen gesteld. En er zijn nog een paar projecten waar vragen over zijn. Die kunnen wij volgens mij heel goed in die extra sessie doen. En de gedeputeerde heeft gezegd dat voordat hij in die projecten, en dat zijn er een stuk of vijf volgens mij, wat ik hoor. En we kunnen ze allemaal dromen inmiddels, Zwiftenpark, Parkema, noem maar wat op. Dat voordat hij met die vijf projecten tot een realisatieovereenkomst komt, dat wij er nog een keer over gaan praten. En als dan blijkt dat dat totaal niet bijdraagt aan de doelstelling die we oorspronkelijk in de meetlat hebben vastgezet, dan kunnen we zeggen van nou gedeputeerde, u luistert naar ons en u ziet dat we eigenlijk allemaal problemen hebben met dat project, want dat voldoet niet aan de meetlat. Dus bezint voordat ge verder gaat in dit geval.
Ah, voorzitter,
nou,
dit is een uitleg. Meneer De Reus.
Dat is hem volgens mij.
Die de gedeputeerde beaamt, maar waarvan we afvragen of we die gemeenschappelijk hebben. De heer Simonsen.
Ja, als we hem aanscherpen en we zetten die bijeenkomst echt voor de 24e, dan pas zetten we de Staten echt in positie dat we ook hier nog grondig naar kijken, dat we de 24e echt een afgewogen besluit nemen. Anders is het toch echt met gemengde gevoelens. En dat moet u toch kunnen beamen.
De heer De Reus. De Appelman.
Ik denk dat de angel goed is beschreven door de heer De Reus. Ik heb toegezegd, voordat ik realisatieovereenkomsten ga afsluiten, ga ik met u die verdieping even opzoeken. Maar wat in deze beslispunten aan de orde is, is natuurlijk gewoon kennis te nemen van de voortgang. En ook de geactualiseerde toewijzingstabel. Dat is niet meer dan dat wij het totale programmakapitaal nog eens een keer tegen het licht hebben gehouden. Maar er staat in wijze op toewijzingsniveau niet zoveel anders in. Ik bedoel, er worden geen projecten aan toegevoegd, er gaan geen projecten uit. Maar dit is een actualisatie van de beschikbare middelen. Op basis van de actuele marktsituatie. Dat is de geactualiseerde toewijzingstabel. Dus ik heb er echt moeite mee als u zegt van, ja, maar dan komen wij beter in positie. Want Ik denk dat dat echt niet zo is.
Kunt u leven met de uitleg zoals de heer Dreus dat net verwoord heeft?
Nee, voorzitter.
De heer Bouwkamp kan het niet.
Voorzitter, er was een vraag aan mij gesteld door de heer Simonsen.
Ja, de heer Dreus.
Moet ik die beantwoorden?
U krijgt het woord.
Ja, ik vind dat we ik kan daarmee leven. Waarom? Omdat wij niet beslissen over die individuele projecten op dit moment. Dat zouden we toch uiteindelijk ook niet doen. Maar de gedeputeerde heeft toegezegd, en daarmee ondervangt hij in ieder geval de bezwaren van mijn fractie, dat we over een aantal projecten nader moeten praten. En dat betekent niet dat we de toewijzingstabel vanavond vaststellen in dat beslispunt 3. Nee, we zeggen alleen, dat was die tabel en die kostte toen zoveel, die kost nu zoveel. En in die sessie die wij nog krijgen, gaat de gedeputeerde vervolgens daarop in, die luistert. En dan kan het zijn dat er iets gaat veranderen, doordat er één of twee projecten alsnog afvallen en vervangen worden. Nou, dan is dat het gevolg van het debat met ons. Dus ik voel mij gehoord. Dus ik heb geen probleem met 24 februari en daarna die sessie. Omdat er voor 24 februari toch niet die vijf projecten worden getekend met die personen.
De heer Simonsen. De heer Simonsen eerst en dan de heer Pels.
Voorzitter, dan een wedervraag. Wij hebben de afgelopen keer hebben wij een motie vastgesteld. Dat was een soort handrem voor de Staten op individueel projectniveau. Als een project toch niet, dan hadden we de mogelijkheid. Wat is in uw optiek nou het moment waarop je die handrem aan zou kunnen trekken?
De heer Dreus.
Dat is na die sessie die wij met de gedeputeerden hebben, waarin wij die vijf of zes projecten bespreken.
Nee,
want dat zit niet in dit besluit.
Ja, voorzitter, er zit toch wat lucht wat mij betreft tussen het standpunt van de heer De Reus en de gedeputeerde. Want ik hoor de heer De Reus eigenlijk zeggen, nou, als er projecten zijn, en dat kan ik me heel goed voorstellen, als je 22 ingewikkelde projecten hebt, dat je gaandeweg de rit zegt, nou, het gaat toch niet helemaal zoals we gewild hadden. Misschien zijn er wel andere projecten, want we hadden een enorme aanwas aan projecten, waarvan er ook tussen zaten, waarvan wij betreuren dat die er niet in zitten. Maar goed, het is een totaalpakket, dus dat accepteer je. Ik hoor u eigenlijk zeggen, ja, als er toch nog gaandeweg de rit projecten afvallen, dan is er misschien ook nog wel ruimte voor andere projecten. Ik hoor de gedeputeerden heel duidelijk zeggen, nee, dit zijn de projecten wat mij betreft. Ik wil ze best nog een keer tegen het licht houden met u en ze een keer nog met u doorlopen, maar we gaan niet meer schuiven in die lijst met projecten. En dat maakt de vraag van de heer Simons wel heel cruciaal, namelijk, nemen wij nou een besluit op 22 februari of niet hierover? Ik heb dat wel zo opgevat, dat het een besluit is. Dit zijn de projecten waar wij mee verder gaan. En het college is vrij om daar de realisatieovereenkomsten mee te gaan tekenen.
De heer Appelman, helderheid graag.
Nee, dat klopt. Ik heb al meerdere malen gezegd dat ik het toewijzingsbesluit van 17 december uitvoer. En ik kom in de voortgangsrapportages, daar zult u denk ik ook conclusies op enig moment aan kunnen verbinden. Van als projecten niet tot uitvoering komen, dan zal daar in de rapportage aanleiding voor te vinden zijn. En dan ontstaat er een moment, maar wat mij betreft is dat moment nu nog te vroeg, maar dan ontstaat er een moment dat wij met elkaar over andere soortige projecten die op die reservelijst of we gaan herverdelen. Goed, dat gesprek moet dat dan op gang komen. Dan voeren wij dat gesprek. Maar het is. Dat klopt. Er ligt een statenbesluit. Er ligt echt een statenbesluit.
Ja, de heer Bouwkamp was eerst. En dan de heer mevrouw Luijer.
Ja, voorzitter, ik wil toch nog even doorgaan op dat luchten wat ertussen zit. Want in het statenvoorstel, daar staat gewoon onder nummer 3 in te stemmen met de in de bijlage opgenomen geactualiseerde toewijzingstabel projecten Nieuwe Natuur. Tijdens de eerste ronde zijn er al een paar projecten genoemd waar, nou, als ik het even snel turf, een meerderheid van toch wel moeite mee hebben met die projecten. Als wij in gaan stemmen met dit statenvoorstel, en de gedeputeerde bevestigt het net, gaan deze projecten zoals die in deze tabel staan, gewoon door.
Maar dat was al zo.
Ja, dat was al zo, maar volgens mij bestaat er nog zoiets als voortschrijdend inzicht. Dat, tenminste, dat hoop ik dat deze staten dat ook hebben, want anders zakt de politiek helemaal tot diep op mijn enkels. Waar het om gaat is, er leven bepaalde zaken bij bepaalde projecten. Als wij niet meer kunnen zeggen als staten van dit project hebben wij zoveel twijfels over. Of er zit een luchtje aan, laat ik het allemaal netjes zeggen. Dit kan niet onze instemming verdienen. Wanneer is dat dan dat moment om te zeggen, we doen het niet?
Ik heb u een royaal aanbod gedaan.
Meneer Bout kan de PVV-fractie straks met één stem spreken. Ik geef nu het woord aan de heer Appelman om hierop te antwoorden.
En het is door de heer Reus eloquent verwoord. Een aanbod gedaan om voordat ik realisatieovereenkomsten ga afsluiten, met elkaar op programmaniveau, maar ook op projectenniveau, alle vragen die bij u leven nog eens een keer goed door te exerceren. En daarbij ook een beetje de metavraag aan de orde te stellen van, zitten wij met elkaar nog op hetzelfde niveau als het gaat over de doelstellingen van dit programma en de verwachtingen die we daarbij hebben. En we zijn
maar
dat in de
is
praktijk...
na dit statenvoorstel.
Ja, maar daarvoor... Ja, maar dat maakt helemaal niets uit, want leidend in het al dan niet realiseren is het tot stand komen van een realisatieovereenkomst. En niet dit statenbesluit.
Mevrouw Luijer.
Voorzitter.
Mevrouw Luijer krijgt het woord van mij.
Dynamische oordeelsvorming, dat begrip komt in mij terug, want dat hebben we toen genoemd. Dus we hebben toen wel onder ogen gezien van ja, je stemt in. In december 2014 met een bepaalde zeg maar selectie van uit al die projectvoorstellen waar heel veel mooie voorstellen nog bij waren die niet gehonoreerd konden worden. We hebben toen gesproken over de follow-up, die dynamische oordeelsvorming. Maar daarom is het wel van belang om af te spreken wanneer dan we die follow-up kunnen organiseren om hier met elkaar over te spreken. Voor mij is het niet nodig om dat voor de statenvergadering te laten zijn. Ik zie dat ook als twee verschillende dingen. Maar wel kort daarna. Je moet wel weten op welk moment en op welke manier kunnen we dan spreken over de vragen die eigenlijk ook wel breed gedeeld worden. Dus ook daar, de VVD-fractievoorzitter zei al, zijn al vier projecten of vijf die steeds voorbij komen. We hebben ongeveer allemaal dezelfde vragen. Laten we dat ook maar vaststellen. En dan kunnen we die misschien in een wat kleiner comité eens even met elkaar delen en bespreken van hoe daarmee om te gaan. Want ook dit is nieuw, van hoe gaan wij nou om met dat bijsturen van dat proces. Dat hebben we toen een beetje voor ons uitgeschoven. Van, dat noemen we dynamische oordeelsvorming. Dus in dat verband is het echt een nieuw, we moeten eigenlijk ook een beetje trots zijn op onszelf hier in Flevoland. Dat we dit open planproces, dit nieuwe fenomeen met betrokkenheid van burgers, maatschappelijk, ik blijf het maar herhalen. Dat we dat proces zijn aangegaan. Maar dan stuit het natuurlijk wel op dit soort vraagstukken. Dus als je dan een toezegging kan doen, gedeputeerde, van wanneer we dan wel starten met die bijeenkomst. In welke maand dat zou kunnen zijn. En dat daaraan voorafgaand natuurlijk een voorstel naar ons toe komt van hoe we dan, wat spelregels we daar dan bij hanteren. Dan kunnen we misschien met elkaar verder.
De heer Appelman.
Voorzitter,
de vraag om een toezegging.
Nou, die toezegging heb ik al royaal gedaan. De specifieke vraag van mevrouw Luijer gaat over wanneer. Ja, dat zal ik in samenspraak met uw voorzitter en de griffie moeten bepalen. Wat mij, ik zit daar open in. Ja, ja, royaal. Ja.
Wat, voor de zomervakantie? Of,
ja.
Voorzitter, leef je nou maar, in?
Voor de zomer.
Maart,
april.
Maart, april.
Ik zou zeggen, voorzitter, leef je nou in de gevoelens van de oppositiepartijen. Kom ons tegemoet
maar,
met een bijeenkomst.
Meneer Simonsen, mag ik, dat is een emotionele oproep. Ik vraag dan ook aan u. We hebben ook ruim een jaar geleden een hele moeizame discussie, intensief, emotioneel gehad. Omdat ook de opvattingen over natuur zo ver uiteenliepen dat het heel moeilijk was om ons allemaal con amore achter dit programma te scharen. En die spanning zit er natuurlijk nog steeds in. En dan vraag ik ook aan u. Dan heb ook respect voor al die initiatiefnemers en projectindieners die een jaar lang nu bezig zijn geweest om hun project tot uitvoering te brengen. Laten we daar dan ook bijzonder zorgvuldig mee zijn in termen van afwijzen of uit het programma gooien. Laat ik het zo maar zeggen.
Die bewoordingen hebben wij niet in de mond gestoken. Nou, wij zeggen sommige projecten moeten misschien even wachten tot een zorgvuldige besluitvorming. En dat wij de structuur serieus nemen, dat bewijst wel dat ik pagina 7, die tabel, ook heel serieus neem. Zeg, hè?
Dan begrijpen we elkaar goed. Want ik denk dat ik A, het aanbod heb gedaan om u daarin mee te nemen. B, als het gaat over een aantal specifieke projecten, heb ik ook een en andermaal toegezegd dat reële bezwaren en vragen ook reëel beantwoord moeten worden. Nou, in dat proces, daar zitten wij middenin. ja, zeg het maar, april?
April?
Uiterlijk april.
Maar...
Ja, snap ik.
Voorzitter, dat ligt net aan welke positie op dat moment de Staten nog krijgen om te zeggen, we hebben er geen vertrouwen in. Of we hebben die juist wel vertrouwen. Hoe serieus nemen we dan de Staten? We krijgen geen statenvoorstel op projectniveau, akkoord. Maar hoe serieus neemt u dan het signaal van de Staten van dit gaat fout?
En dat, nee, maar ja, ik heb...
Voorzitter, bij interruptie, volgens mij is het punt helemaal niet of het fout gaat. Er zijn zorgen met betrekking tot een aantal projecten. Als we het zo kunnen afspreken, en volgens mij vinden we ons, zouden we ons er allemaal in moeten kunnen vinden, laat ik het voorzichtig zeggen, als wij in maart, april met elkaar praten over de projecten waar we allemaal zorgen over hebben. En dat zijn er ongeveer 5. Volgens mij zijn het ook exacte 5 waar iedereen het ongeveer over heeft. En de portefeuillehouder zegt toe van, ik heb wel in punt 3 dat budget nodig om dingen te kunnen doen, maar ik zal niet, voordat wij die bijeenkomst hebben gehad, geld besteden aan die 5 projecten. Want dat kan, dan doe je namelijk niks, want dan zit je namelijk op pagina 7, zit je in blok 4. Dan zijn er geen besluiten genomen die niet meer onomkeerbaar zijn. En dan kunnen wij nog met elkaar praten en als we dan tot de conclusie komen dat project 112, ik noem een denkbeeldig nummer, want anders zegt iemand, oh, hij wil dat project niet. Project 112, als de Staten zeggen hiervan, dat voldoet niet aan de meetlat, dat geeft hartstikke veel problemen, dat moeten we niet willen, dan is de portefeuillehouder wel gek om door te gaan op dat traject.
Ja. Ik beschouw...
Dat is wat er voor mij aan de hand is.
Ja. Ik beschouw dit als een amendement, wat we niet daadwerkelijk gaan uitvoeren, maar een toezegging van de gedeputeerde van, op die en die projecten ga ik nog geen geld uitgeven, gaan we eerst met elkaar in gesprek. Zo vat ik uw woorden samen, de heer De Reus.
Mij hebben we nu realisatieovereenkomsten gesloten op die trajecten, op die 5.
Volgens mij hebben we nu afgesproken dat er voor die 5 projecten geen onomkeerbare zaken gebeuren voordat wij met elkaar gesproken hebben. Welke 5 zijn het?
Ik heb in zijn
voorzitter. Voorzitter, misschien even een puntje van orde.
Eerst even.
Voorzitter, puntje van orde.
Ja.
Is het misschien mogelijk dat we even een kleine schorsing aanvragen?
Zullen we weer beginnen? Wat gaat worden? Ik moet misken nu deze woord. Pels.
Even vragen van wie was ook al hier.
Pels.
Was het niet Hofstra?
Wie had de schorsing al gevraagd?
Als vraag je nog even, mag ik nou even weten wie de schorsing vroeg? Want die krijgt dan niet.
Ja, voorzitter. Ik heb inderdaad de schorsing aangevraagd en ik geef graag het woord aan de heer De Reus.
De heer De Reus.
Als het van de voorzitter mag.
Ja, bij deze.
Voorzitter, we hebben in de schorsing met elkaar overlegd en de uitkomst is het volgende. Wij willen graag een toezegging van de portefeuillehouder. En het gaat erom, wij kunnen akkoord gaan dat het stuk gaat doorgeleid worden naar de Staten van 24 februari. Dat we akkoord zijn met de 5 beslispunten. Maar met dien verstande, en dat is de toezegging van de portefeuillehouder die wij nodig hebben, dat er geen onomkeerbare beslissingen worden genomen. Dus bijvoorbeeld richting de realisatie ten aanzien van de projecten waar vanavond in de commissie en in de beeldvormende sessie nogal wat vragen over zijn gesteld over of dit goed in elkaar zit. Als u dat toezegt en u weet bij de verslaglegging welke projecten dat zijn, als u dat toezegt, dan kunnen wij verder.
Gedeputeerde Appelman.
Voorzitter, volgens mij is dat geheel in lijn met de toezegging en het aanbod wat ik in eerste termijn heb gedaan over het beleggen van een werksessie om met elkaar, voordat er realisatieovereenkomsten worden gesloten, met elkaar op programma en projectniveau nog eens door het hele programma heen te gaan. Dus ik kan bevestigen wat de heer De Reus nu naar voren brengt.
Dit was een toezegging. Deze angel hebben we. Er is in elk geval nog één vraag blijven liggen van de heer Laagland. Kunt u die nog even herhalen?
De opdracht tot taxatie was volgens agrarische bestemming.
Volgens mij, maar ik heb die taxaties nog niet gezien, maar volgens mij liggen er twee taxaties, één op basis van agrarisch.
Ik heb dus dit papiertje omhoog gehouden. Als dit de totale grond is, dus dit is 24 hectare en dit is de grond van de opstallen. Bij de opstallen is geen agrarische bestemming, dat mag niet. Dan vraag ik mij af, hoe is het mogelijk dat hier dan wel agrarische bestemming wordt gegeven, terwijl voor de opstallen die dus nodig zijn om die grond te bewerken, geen agrarische bestemming wordt gegeven. Bovendien zit hier een zanddepot op. Een zanddepot wat kennelijk waard is 622.000, want dat is de waarde waarvoor ProRail het in de tijd verkocht heeft. 122.000 plus een straf van 500.000 als het zand niet afgegraven wordt. Dan is het verschil tussen 622.000 en de natuurwaarde is het verschil wat vergoed moet worden. Dat was de vraag.
Jabberman.
Ik kan uw hele ingewikkelde redenering niet volgen, maar ik denk ook niet dat het zo is. Ik heb eerder gezegd, er is een taxatie op basis van gronddepot en agrarisch. En wij moeten met elkaar de uitkomsten van die taxatie nog beoordelen. Maar uiteindelijk zal op basis van één van die waardevaststellingen gecompenseerd moeten worden terug naar natuurwaarde. Dat is aan de orde. Dat is ook niet aan de orde voor wat betreft het erf en de gebouwen. Dat is enkel aan de orde voor wat betreft de 24 hectare grond.
Dit zijn nou juist de dingen waar we in die andere sessie over gaan praten.
Ja.
Dat was nog een vraag die ik gesteld had, meneer De Reus.
Mooi. Zijn er nog vragen die niet beantwoord zijn? Dan geef ik de kort gelegenheid voor mevrouw Bouwkamp.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Volgens mij hebben wij op alle vijf de vragen nog geen één antwoord gekregen van de gedeputeerde.
Hij heeft ze genoteerd. Japperman.
Ik moet wel de gelegenheid krijgen. Ik was nog niet klaar met mijn tweede termijn volgens mij. Of eerste, wat was het?
Voorzitter,
als het gaat over de bestemming van G38, dan zal dat ook een natuurbestemming moeten krijgen. Ook vastgelegd in een bestemmingsplan. De initiatiefnemer die heeft natuurlijk ook initiatief genomen om te komen tot een adequate vergunningverlening. Dus ik neem aan dat die vergunningverlening ook loopt. En als het gaat over de waarborgen, als het gaat over de inzet van provinciale middelen, heb ik al eerder gezegd dat wij niet eerder overgaan tot het uitkeren van gelden dan nadat wij een sluitende en bindende realisatieovereenkomst hebben gesloten en ook nadat er ook bestemmingswijzigingen hebben plaatsgevonden. Overigens zijn dit ook allemaal vragen die nog onderdeel zijn van het onderhandelingsproces en het uitwerkingsproces wat wij met allerlei initiatiefnemers nog aan het doen zijn. Dus u bent ook een beetje prematuur in uw vragen, want de vragen die u heeft heb ik deels ook nog en die zijn onderdeel van het gesprek tussen ons en de initiatiefnemer. En dat is ook gewoon een onderhandelingssituatie en uiteindelijk moet dat uitkomen in een realisatieovereenkomst. Dat is de fase waarin we nu ons bevinden.
Dan hebben we ook nog de vraag van het draagvlak.
Over G38? In mijn beleving heeft de initiatiefnemer op dat punt zijn inrichtingsplan aangepast. Ook na afstemming in het bredere gebied. En volgens mij is op dat punt voldoende draagvlak aanwezig. U knikt heftig nee, maar we zullen dat dan in de bestemmingsplanprocedure gaan tegenkomen.
Ja, dan heeft de heer Simons nog een vraag onbeantwoord.
Ja, voorzitter, want we hadden een vraag gesteld over één vallei. En wat mij betreft hoeft dat helemaal geen project te zijn die we vanavond uitzonderen. Maar ik wil wel perspectief bieden voor die boeren. En onzekerheid, dat is een heel naar woord, helemaal na Oostvaarderswold. Welk perspectief biedt u hen? Gaat u in gesprek? Want er is werkelijk nog geen enkel gesprek geweest. En de mensen zien wel dat er een bepaald beslag, dat is een raar woord, maar toch wel een klein beetje ligt op hun grond.
Ja, Appelman.
Ja, ik denk dat we dan even nader met elkaar moeten spreken over welk gebied we exact spreken en welke boeren het exact gaat. Want natuurlijk wordt daar door Staatsbosbeheer in dit geval en een aantal andere initiatiefnemers in het gebied met elkaar gesproken. Daar zijn ook grondbezitters bij aan de orde. Ik weet niet helemaal zeker of we over hetzelfde, of we over Nieuwe Natuur of over Oosterwold spreken.
Nee, voorzitter, het gaat om Nieuwe Natuur, één vallei en dan het gebied, niet van Flevolandschap. Daar zijn de gesprekken heel helder geweest, maar juist het gebied met Staatsbosbeheer waar nog geen enkel gesprek is geweest. En wat kunt u op dat gebied toezeggen?
Nou, ik zal dit met Staatsbosbeheer opnemen en hen aansporen om, als dat zo is, maar dan wil ik echt van u ook nadere informatie over welke casus we precies spreken, hen ook aanspreken op dat feit, als dat een feit is.
Beantwoord zijn. Is er nog behoefte aan een tweede ronde of kunnen wij de discussie die nodig is verplaatsen naar PS? Ik zie dat er geen tweede ronde nodig is. Neem aan dat het een bespreekstuk is in de VS. Ja, hè? Toch wel. Dan doen we dat en dan hebben we ook geen stemverklaringen nodig. Rondvraag. Miske had een vraag voor de heer Rijsbeman. Die mag eerst.
Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Rijsbeman heeft al zo lang gewacht. De GS heeft een zienswijze ontvangen van Vogel- en Natuurwacht Flevoland over de watersportlocatie bij de Houtripsluizen.
Ja, gaat u door.
Nou, uit die brief blijkt dat Stichting Hoekiepaardijk niet als exploitant van de watersportlocatie zal optreden. En dat ze ook niet meer betrokken worden bij het onderhoud en beheer van deze watersportlocatie in het strand. GS heeft ook in een mededeling eerder aangegeven dat de exploitant, de beoogde exploitant dan, een pachtovereenkomst moet gaan tekenen die hen verplicht het beheer en onderhoud uit te voeren. De exploitant zou dan ook de partij moeten zijn die in feite de vergunning aanvraagt voor de watersportlocatie. En dat kan dus in feite volgens de zienswijze niet Hoekiepaardijk zijn. We waren eigenlijk wat verrast door die mededeling. Of tenminste uit die brief. Ik moet natuurlijk even verifiëren of het ook inderdaad klopt. Dus dat hoor ik graag van de gedeputeerden. En dan wil ik ook graag, kunt u ook uitleggen wat er gebeurt er, zeg maar, op het moment dat wij daar een besluit over hebben genomen in de staat. Dat was eind november. En tussen die tijd en volgens mij was het 6 januari dat de Vogelwacht met die stichting sprak. Want in de tussentijd is er kennelijk iets gebeurd waardoor ze het duidelijk toch niet meer de exploitant gaan worden. En misschien kan de gedeputeerde ook aangeven of die stichting Hoekiepaardijk eigenlijk nou wel de eigene partij is om een vergunning aan te vragen. En ik ben wel benieuwd wat GS doet met de zienswijze die nu is ingediend. Want de adressering is een beetje onduidelijk.
De heer Huisman, uitgebreide vraag.
Ik ken de brief van de Vogelwacht niet. Dus daar kan ik kort over zijn. Ambtelijk is die vast bekend, maar niet bij mij. Dus daar zal ik voor uw navraag voor moeten doen. In het besluit dat we hebben genomen, hebben wij ook nog niet besloten dat in november dat de Stichting Hoekiepaardijk de exploitant zal zijn. Het is wel oorspronkelijk de initiatiefnemer vanuit het burgerinitiatief om tot het strand te komen. Maar welke, zal ik maar even zeggen, pachter we krijgen voor een eventuele gelegenheid daar bij het strand. Die gesprekken die lopen nog en daar hebben wij dus nog geen exploitant voor gevonden. Dat is natuurlijk wat anders dan degene die de vergunning aanvraagt voor het gebruik van het strand. Dat hoeft niet per se dezelfde persoon of rechtspersoon te zijn die bijvoorbeeld iets van een strandtentenachtige locatie exploiteert. Dus ik zie niet direct, zoals u de vraag zo stelt, waarom het allemaal dezelfde persoon zou moeten zijn en de vergunning niet zou kunnen worden aangevraagd zoals die nu is aangevraagd. Verder zal ik op deze vraag terug moeten komen.
Dank u wel, de heer Miske.
Nou, ik ben verbaasd dat de gerepteerde nog niet van de hoogte is, want de brief is van 15 januari. De vogelwacht heeft contact gehad met de provincie en die gaf aan nou ja, dat ze eigenlijk de zienswijze bij de vergunning, degene die de vergunning aanvraag heeft gedaan, zou moeten indienen. Dat zou dan een hoekje Paardijk zijn. Maar die heeft er in feite part of deel aan. En tijdens de besluitvorming werd toch, nou ja, gesuggereerd, maar werd wel het beeld geschetst dat de kans wel heel erg groot was dat Hoekje Paardijk de exploitatie op zich zou gaan nemen. Maar, en nu blijkt dat dus niet zo te zijn. Dus nou ja, mijn vraag is maar, ik hoop dan dat de gedeputeerde daar nog op terugkomt schriftelijk. Wat er dan in tussentijd gebeurd is, waarom ze het dan nu niet meer zijn. En in eind november leek alsof hij het wel zou gaan doen.
Kunt u hier schriftelijk op terugkomen?
Ja, voorzitter, ik kan hier schriftelijk op terugkomen. Ik kan ook nog even kort aangeven dat de Stichting Hoekenpaardijk oorspronkelijk initiatiefnemer was voor dit strand. En in die zin, als Hoekenpaardijk zich dan ook opwerpt als toekomstige exploitant, dan is het een heel natuurlijke eerste gesprekspartner. Vandaar dat we er op die manier mee gesproken hebben. Er is mij niet bekend dat de Stichting Hoekenpaardijk is afgehaakt, maar mochten ze dat doen, dan zullen we een andere exploitant vinden. Ik denk dat dat de volgorde van de zaken is. Maar ik ga het voor u uitzoeken hoe het precies zit met deze situatie.
Oké, dank u wel. Zijn er nog andere?
Ik heb nog een vraag. Maar niet aan gedeputeerde Rijsman.
Dat is de enige die we hebben.
Hoewel hij wel lid is van GS natuurlijk. En datzelfde GS op 15 december jongstleden een besluit heeft genomen over, ik weet eigenlijk niet precies hoe ik het moet uitspreken, maar over de escrow van Essent. Het komt erop neer dat in 2000 heeft Essent aandelen verkocht. Nou, daar hebben we een mooi bedragje van gekregen. En we hebben als staten ook afgesproken dat het geld wat we binnenkrijgen bij de verkoop van de aandelen van Essent, dat die ook benut zouden worden voor eigenlijk voor duurzame energie. En uiteindelijk is het in Deon gestopt. Nu is het eigenlijk het resterende bedrag wordt nu overgemaakt. Hè? Met dat bedrag hebben ze eigenlijk nog een tijdje gehouden. Hè? Mochten daar juridische of fiscale claims komen? Nou, kennelijk zijn die niet geweest of dit is het restbedrag. Dus dat krijgen we alsnog overgemaakt. Maar in GS heeft besloten dus op 15 december dat geld in de algemene dekkingsmiddelen wordt gestopt. Maar dat is eigenlijk niet conform de afspraak die Provinciale Staten eerder heeft gemaakt. Maar dan zou het in ieder geval gewaarmerkt moeten worden, of geoormerkt heet dat, voor benutting van duurzame energie. En dat kan dan of bij Deon zijn of een ander project. Dus mijn vraag is eigenlijk van, goh, waarom is dit gedaan? Waarom heeft het geld in de algemene dekkingsmiddelen gestopt en niet zo conform het besluit van PS gelabeld aan duurzame energie?
De heer Rijsman.
Ja, ook daar zal ik schriftelijk bij u op terug moeten komen. Ik kan u, ik heb niet de gegevens om daar zo antwoord op te geven. Ik zou haast zeggen dat het iets is wat natuurlijk in de jaarrekening geregeld moet worden, maar voor die tijd moet u natuurlijk weten waarom dit zo besloten is. Dus ook voor die tijd krijgt u daar ook antwoord op.
Oké, dank u wel. Zijn er nog anderen voor de rondvraag? Dan dank ik u voor uw inbreng van deze vergadering. We hebben een flink aantal toezeggingen bij het vorige onderwerp. De griffier zoekt er nog even uit, ook aan de hand met het teruglezen, horen van het bandje, welke toezeggingen we allemaal hebben gehad. En die komen in de lijst van toezeggingen van deze commissie terecht. En daarmee sluit ik deze vergadering. Dank u wel.